toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Maria van der Heijden van NVO Nederland. En onze eerste gast is Harry van der Kraats van de 100-jarige werkgeversvereniging ABVN. Welkom allebei.
Goedemorgen.
Zometeen heel veel meer over ABVN. Eerst over, denk ik zomaar Maria, wat we nu al weten over het klimaatakkoord dat officieel pas vrijdag wordt gepresenteerd.
Je snapt mijn nieuws van de dag. Inderdaad, het heeft te maken met het klimaatakkoord. Dat wordt vrijdag gepresenteerd. Vanochtend had ik een ontbijt met de mensen die een jaar geleden het betonakkoord hebben afgesproken. En dat betonakkoord is afgesloten door opdrachtgevers, door bedrijven, door overheid, wetenschappen. Die zijn met elkaar gewoon aan de slag in de betonsector om concrete stappen te zetten ten aanzien van CO2-beprijzing, ten aanzien van circulair en het monitoren van de voortgang daarop. En het was vanochtend echt enorm inspirerend als je ziet wat er in een jaar al gebeurd is. Er zijn wel enorme uitdagingen, dus het gaat niet vanzelf. Maar er zit heel veel energie op bij al die mensen. En dat vond ik zelf heel inspirerend. En op de vooravond van het klimaatakkoord, dan denk ik, ja, we hebben al zo'n betonakkoord en die bedrijven en die mensen laten gewoon zien dat het kan.
Maar zeg je eigenlijk daarmee, die hebben helemaal dat akkoord niet nodig. Als je wil, dan kun je vandaag beginnen.
Dat is zeker waar. Je kunt zeker beginnen. Maar het akkoord is wel nodig om met elkaar een kader te creëren waarin die versnelling echt veel meer vaart nog kan maken. Als we echt willen kantelen, als we het doel willen bereiken, 49% reductie in 2030, dan moeten we echt gewoon echt vaart maken. En daar is dat akkoord superbelangrijk voor, want dat bepaalt eigenlijk, de regering gaat laten zien hoe de overheid, zeg maar, alles wat er gebeurt met de juiste wet en regelgeving omkadert.
Ik begrijp wel dat er niet officieel getekend wordt, maar er is wel draagvlak voor nodig. Je kunt je aansluiten bij dat akkoord. Gaat NVO Nederland dat doen?
Nou, waar wij het meest principiële voor ons is dat de vervuiler betaalt en dat innovatie de ruimte krijgt.
Wie is de vervuiler in dit geval? Want het gaat heel vaak over de burger, de bedrijven, een soort tegenstelling die er misschien niet eens
met
is.
Met z'n allen? Nou nee, met z'n allen zullen we de kosten moeten dragen. En dat geldt zowel voor burgers als bedrijven. En de vorige keer bij het conceptakkoord leek het erop dat de kosten vooral bij burgers terechtkwamen. Terwijl bedrijven natuurlijk ook hun verantwoordelijkheid willen en moeten nemen.
Kunnen dat dan mooi doorrekenen aan de burger?
Ja, en uiteindelijk gaat het er dan om dat de bedrijven die daar goed mee bezig zijn, dat die meer speelveld krijgen. En dat die dus juist iets minder belast worden. Nou, en kijk alleen al naar rekeningen rijden. Persoonlijk denk ik ook echt dat dat goed is, dat daar een belasting op komt.
Wat we nu weten is volgens mij nog dat dat geen taboe meer is, toch?
Precies. En we gaan zien wat er vrijdag aan voorstellen ligt. Wat ik belangrijk vind is dat het principe van de vervuiler betaalt echt doorgevoerd wordt. En dat innovatie veel meer ruimte krijgt.
Maar dus begrijp ik goed dat jij het op dit moment nog niet weet, omdat die officiële teksten er, de definitieve teksten er nog niet zijn. Dus dat je ook nog niet kunt zeggen of je wel of niet.
Nou, de definitieve teksten zijn er nog niet. NVO Nederland doet mee in het akkoord. Eigenlijk om tot de goede teksten te komen. Dus onze definitieve reactie laat ik even wachten tot vrijdag. Wat ik nogmaals echt heel belangrijk vind, is dat we gewoon aan de slag gaan. En dat we dus niet te veel tijd meer verdoen met praten, maar dat we gewoon concreet aan de slag gaan. Ja. En dan is een akkoord gewoon echt heel belangrijk.
Dat kan dan dus waarschijnlijk officieel vanaf vrijdag, want dan weten we wat dat akkoord inhoudt, meneer Van der Kraats. Het gaat inderdaad over kosten en hoe die te verdelen en natuurlijk ook het uiteindelijke doel, laten we dat niet vergeten. Hoe kijkt u terug op de afgelopen bijna jaren dat hierover gesproken is?
Nou ja, het is natuurlijk een heel moeilijk oplosbaar probleem, hè, het klimaat. Het gaat alleen maar, iedereen weet eigenlijk dat het heel erg nodig is dat we daar iets aan gaan doen. Dan is natuurlijk vervolgens de vraag van hoe doe je dat? En daar kan je natuurlijk heel erg kijken naar de bedrijven. Dat is aan de ene kant ook goed, hè, want ook daar moet geïnvesteerd worden, moet geïnnoveerd worden, zodat we meer klimaatneutraal aan het werk zijn. Aan de andere kant moet je ook zorgen dat de burger niet de rekening gaat betalen helemaal. Want daar zit een andere discussie achter. Dat is natuurlijk de hele lastenverlichting waar wij al een tijdje voor pleiten, die nog steeds toch echt een probleem zijn.
Maar waar staat u dan in die discussie? Want dit is eigenlijk het constateren van het probleem, dat er geld betaald moet worden. En de vraag is, door wie dan?
Nou ja, kijk, ik wacht even af tot vrijdag. Er wordt nu op dit moment nog, en dat is altijd zo bij dit soort akkoorden, dan wordt er tot op het allerlaatste moment nog onderhandeld. En het lijkt mij gewoon verstandig om even vrijdag de definitieve versie te zien.
Dan horen we er ook meer over in dit programma.
BNR, Kees de Kort.
Eerst naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Kijk misschien ook reikhalzend uit naar vrijdag. Het klimaatakkoord wordt dan officieel gepresenteerd.
Jongen. Ander onderwerp.
Waarom? Want ik heb begrepen dat jullie elkaar ook gaan ontmoeten. Hè? Het is hier op de radio ook meermaals benoemd. Maria Thomas, van der Heijden, Kees de Kort.
Thomas, in mijn beleving is met klimaat helemaal niks mis. Het gaat goed met klimaat. Dus al die maatregelen. Het kan, maar het kan ook niet.
We gaan elkaar spreken, Kees.
Maar daarover verschillende meningen, dat is wel duidelijk.
Maria gaat eerst even op vakantie. Het komt goed uitgerust terug om met jou de degen te kruisen. Laten wij maar gaan praten over iets anders inderdaad. Namelijk de wereldhandel. Het niveau van de wereldhandel wordt altijd bijgehouden door het Centraal Planbureau. En je verwacht eigenlijk misschien wel klappen, hè, gezien de spanningen wereldwijd.
Nou, dat is natuurlijk het aardige van het CPB. Die houdt gewoon bij wat de harde data zijn. He, als je gewoon de kranten leest, dan is het lijkt al een opwinding, gedoe. Maar in de harde data, nou Thomas, dat valt allemaal wel mee. Er staan gewoon mini-minnetjes. En dat is het wel. He, dat wil zeggen, een paar jaar geleden zonder de dikke plussen. Die tijd is voorbij. Er staat een klein plusje, een klein minnetje op jaarbasis. Ziet het allemaal niet erg op. Maar tot nu toe is de feitelijke schade is heel beperkt. Dat is wel begrijpelijk ook natuurlijk. Hè? Want op de eerste plaats anticiperen ondernemers op datgene wat er gaat gebeuren. En dus ik kan me voorstellen dat ook hier sprake is geweest van voorraadvorming zo her en der. Dat is weer een plus voor de wereldhandel natuurlijk op korte termijn. Ja, en je kunt wel zeggen van ik koop dingen die ik wil hebben niet meer in land A. Maar je wil die dingen nog steeds hebben, dus je koopt ze dan wel in land B. Dus dat wil zeggen, in tussen sommige landen wil ik hem wel geloven dat de handel afneemt. Maar mondiaal is dat verhaal natuurlijk heel anders.
Maar dat is dan wel suboptimaal, want je ging er altijd voor naar land A en je had een reden om niet in land B te shoppen.
Ja, dat heeft te maken met die tarieven natuurlijk. Hè. Dus dat wil zeggen, macro-economisch is geen plus, maar dat wil zeggen, de schade. En het punt is natuurlijk, wie betaalt dat dan? Hè. Dat zijn ook altijd weer de consumenten. Maar zeker in de VS, ja, als je dan het leed moet verdelen over 330 miljoen mensen, dan valt de schade per burger nogal mee. Maar goed, je ziet ook wel verschuivingen. Dus dat opgetelde harde data, het wordt langzaam zeker minder prettig, maar veel erger is het allemaal nog niet.
Nee. Laten we dan kijken naar een van de belangrijkere partijen in die wereldwijde spanningen. Dat is Amerika. Daar hadden ze tot voor kort ontzettend veel vertrouwen in de economie. Blijft dat zo?
Nee. Dat is allemaal weer aan het afnemen. Vandaag weer nieuws over het consumentenvertrouwen. Ja, dat staat onder druk. Er is weer een regionale vet met vertrouwenscijfers gekomen. Nou, aan de maakkant is het vertrouwen echt ver weg. Aan de dienstenkant gaat het nog wel. Kortom, je merkt wel, tenminste, je kunt dan merken dat we zeggen, de verhalen, de tv, de media, de kranten over bijvoorbeeld het handelsconflict, dat het wel invloed heeft op het vertrouwen. Maar nog wat minder op de harde data. Maar als je dan kijkt, harde data hebben ook betrekking op de huizenmarkt bijvoorbeeld. Ja, in de VS, het gaat wel wat minder dan een tijdje geleden. Dus zoveel is wel duidelijk. Een aantal vergunningen neemt wat af. Het aantal huizen dat in aanbouw wordt genomen neemt wat af. Het aantal verkochte huizen neemt wat af. Kortom, het gaat niet slecht. Maar de groei, denk ik, is aan het afzwakken. Het
gaat net
wel
iets minder. Geldt dat ook voor de grote tegenstrever van de Verenigde Staten? Namelijk China. Dat wordt bijgehouden in het Chinese Beige Book. Een particuliere organisatie uit de Verenigde Staten, notabene. Zeggen onafhankelijk te zijn. Wat hebben zij geconstateerd als ze kijken naar de
kijk,
Chinese
China,
economie?
Het China Beige Book, dat is een beetje een equivalent aan het Amerikaanse Beige Book. Dat is aan ondernemers en banken wordt gevraagd van, nou, wat maken jullie nou mee? Hoe gaat het met de omzet? Hoe gaat het met de voorraadontwikkeling, met de financiering? Dus het Chinese Beige Book, dat laat zich niet uit over macro-economisch kengetallen als de groei en het derdehandsverkoop, maar kijkt gewoon van hoe zij denken dat te zien, hoe ze dat ontwikkelt. Ja, het eerste kwartaal constateerden ze gewoon van, die Chinese overheid die stampt die hele economie vol met geld om maar een beetje beweging op gang te brengen. Nou, dat heeft het eerste kwartaal wel gewerkt. En zij zeggen dat het tweede kwartaal dat effect een beetje begint uit te lopen. De maakkant, dat blijft wel doorgaan. De detailhandelsverkopen blijven wel doorgaan. Diensten onder druk. Maar, dus dat staat allemaal voorzichtig positief. Voorraadvorming, dat is echt duidelijk in de Chinese economie. Tenminste, volgens het Chinese Beige Book. Het creatief financieren, dat heeft weer een grote vlucht genomen.
Ja, dus moet je dit eigenlijk allemaal wel serieus nemen? Want we hebben het bijna dagelijks over de censuur en hoe weinig we weten over China en de Chinese economie. Dit zijn echt punten waarvan je zegt, die moeten we dan voor waar
nemen. Nou, dat wil zo zeggen. Dit is het verhaal is hier. Hè. Die vertegenwoordigers van het Amerikaanse China, die gaan het land in China en die praten met Chinese ondernemers en bankiers. Ja, die mogen natuurlijk zeggen, die zeggen wel of niet wat ze willen. Dat wordt dan als waar verzameld en gepubliceerd. Dat is wat anders natuurlijk dan dat de Chinese overheid op een gegeven moment denkt, wij tellen alles op en wij komen op 6,4% groei of een groei van de detailhandelswerk over 8%. Ook dit moet je een beetje zien. Ik probeer te plaatsen in wat is het grote beeld in China, wat op dit moment gebeurt. En wat die Amerikanen constateren is dat het, laten we zeggen, het sukkelt een beetje door en onevenwichtigheden nemen toe.
Laten we het morgen dan hebben over wat het effect kan zijn op die ontmoeting tussen Trump en Xi op de G20. Morgen spreken we elkaar namelijk weer. Tot dan. De vergrijzing schreeuwt om een arbeidsmarkt die opgewassen is tegen kleine en grote veranderingen. Maar hoe wapen je je personeel tegen alle bedreigingen? Zometeen het antwoord van de ABVN.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Werkenden moeten verplicht zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan om vroegtijdige uitval te voorkomen. Dat vindt directeur Harry van der Kraats van werkgeversvereniging AWVN. Hij is hier om het toe te lichten. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. Nogmaals welkom allebei. Ik wil om te beginnen stilstaan bij het feit dat u jarig bent. 100 jaar maar liefst.
Gaaf, hè?
Ja, was het reden voor een feestje?
Het was een enorm feest vorige week, op de dag dat wij opgericht zijn, 20 juni. En wij zijn ooit in de Zaanstreek opgericht door werkgevers, industriële werkgevers. En die zeiden eigenlijk van ja, die werknemers die zijn zich aan het verenigen, dat kunnen wij ook. En zo is de AWV, en later is dat N'tje erbij gekomen, AWVN opgericht. En eigenlijk zijn wij nog steeds de vertegenwoordiger voor werkgevers in Nederland.
En koninklijk geworden?
Nee, we zijn niet koninklijk geworden, want wij vinden onszelf een hele moderne, vernieuwende vereniging. En wij dachten van het Koninklijk Huis, dat appreciëren wij zeer, maar het hoeft niet in onze naam.
We hoeven er geen geschiedenisles van te maken, maar als je 100 jaar bestaat, is er dan ook een moment geweest dat u of uw voorgangers hebben gedacht van we moeten ons eens tegen het licht houden of we nog wel toegevoegde waarde hebben? Of is het heel logisch dat als je 100 jaar geleden bent opgericht, je zo langzaam die eeuw bereikt?
Nee, je moet natuurlijk altijd kritisch zijn naar wie je bent en wat je bent. En je moet altijd zorgen dat je relevant blijft voor je leden. En gelukkig zijn wij dat in al die 100 jaar gebleven. Dus wij zijn nog steeds goed in het onderhandelen van cao's namens onze werkgevers. We hebben onze diensten uitgebreid naar richting duurzaam inzetbaarheid, richting beloningsmanagement, functiewaardering. En we zitten midden in de Nederlandse polder met onze ideeën.
Waarvan we dachten dat die niet meer functioneerde. Hè? Het pensioenakkoord heeft het misschien een beetje recht getrokken. Maar toch, er zijn niet alleen in recente periodes vraagtekens gezet bij hoe functioneel is die polder nog.
Ja.
Waren die wat u betreft terecht, die vragen?
Nou kijk, als je kijkt naar die 100 jaar, dan zie je dat de Nederlandse polder altijd ups en downs heeft gekend. Hoogtepunten zijn natuurlijk bijvoorbeeld het akkoord van Wassenaar.
Ja,
dat is heel bekend,
terug,
dat is jaren 80. Maar dan hoor je ook vaak weer een hele tijd niks. En dat pensioenakkoord, waar 9 jaar over onderhandeld is, dat er nu is, dat vind ik echt een succes van de polder.
Wat zegt het dat er 9 jaar voor nodig was? Want dat is natuurlijk ook meteen een heet hangijzer geweest. Van, die polder die rommelt maar door en we hebben eigenlijk nu al een nieuw stelsel nodig. Ja. En er komt maar geen duidelijkheid. Dus is dat dan een succes van de polder? Of is het als je het maar lang genoeg probeert, dan komen we wel ergens. En dan zijn we 9 jaar verder.
Nee, het is een heel groot succes. En waarom is het zo'n groot succes? Dat heeft te maken met het feit dat het niet alleen maar iets is van werkgevers en werknemers. Hier zitten nog heel veel andere stakeholders omheen. Hier heeft de overheid, de regering heeft een belang. De pensioenfondsen hebben belangen. De Nederlandse Bank heeft belangen. Nou ja, ga er maar eens aan staan om al die belangen bij elkaar te brengen. En dat gebeurd
is. Vindt u 9 jaar nog een hele prestatie?
Nou ja, het heeft lang geduurd. Laat ik het daar wel op houden. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel heel trots ben dat dit gebeurd is.
Is dat ook niet echt het tijdsgevricht? Dat het alleen maar nog ingewikkelder wordt in verband met meer versplintering. De framing die natuurlijk heel erg publicitair ook gebeurt door allerlei partijen.
Ja.
Hoe zie je dat?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat we in Nederland een versplinterd politiek landschap hebben. Dat heeft voor- en nadelen overigens. Maar gelukkig hebben we in het midden nog steeds een vrij solide basis waar je op kunt bouwen. Dus als je kijkt naar sommige mensen noemen het de traditionele partijen als VVD, CDA, Partij van de Arbeid, D66, dat zijn toch wel partijen waar je gelukkig nog steeds goede afspraken mee kunt maken.
En die zich met z'n vijven moeten verenigen om een meerderheid voor elkaar te boksen.
Ja, daar kan je ook van alles van vinden natuurlijk, dat zo gelopen is. Aan de andere kant geeft dat ook de pluriformiteit van onze samenleving.
Of de ontevredenheid van veel kiezers.
Ja, maar dat die naar voren kan komen is natuurlijk wel goed. We hadden het net over in dat uurtje hiervoor over de identiteit van Nederland. Nou ja, dan denk ik van ja, dit is ook een beetje Nederland. Dat je je stem kunt laten gelden.
Ja. Ik wil zo meteen met u nog wat uitgebreider op die pensioenen door. Maar eerst, wat u zegt, je moet in die 100 jaar relevant blijven. Mensen moeten het idee hebben dat ze vertegenwoordigd worden door u, of in het geval van werknemers, door de vakbond. Vindt u dat dat nog steeds in voldoende mate het geval is? Ook zeker aan de andere kant, aan die vakbondskant.
Nou kijk, ik vind dat de vakbeweging heeft gelukkig nu wel laten zien met het pensioenakkoord dat het nog steeds mogelijk is om zaken te doen. En dat vind ik echt een grote stap vooruit. Ik heb heel vaak, ook in deze setting, in dit soort uitzendingen, heb ik heel vaak gesproken over het belang van de vakbeweging. Ik geloof namelijk nog steeds dat in de bedrijven en in het poldermodel zelf is het gewoon nog steeds belangrijk dat er countervailing power is. Dus dat werknemers zich kunnen laten gelden. Want dat is goed voor bedrijven. Het is namelijk helemaal niet slecht om scherp gehouden te worden door werknemers.
U ging als werkgeversvereniging uiteindelijk een soort verkapte campagne voeren om werknemers ertoe aan te zetten lid te worden van een vakbond.
Ja, omdat ik, en dat deed ik vanuit het perspectief van, ik vind het belangrijk dat de mening van mensen in de bedrijven gehoord wordt. Want als directies het alleen voor het zeggen hebben, vaak zijn ze heel goed en heel strategisch en heel slim. Maar het kan ook soms iets te ver gaan als er geen tegenwicht is. En dat is in die 100 jaar AWVN telkens weer teruggekomen. Dat bedrijven die heel goed zijn in innovatie en zorgen dat ze op een goede manier bezig zijn met het maken van winst, dat is één, toch ook heel veel aandacht hebben voor de sociale kant, de maatschappelijke kant. En daar heb je werknemers echt bij nodig.
Of brokkelt de macht van de polder af op het moment dat die vakbond weinig meer voorstelt en daarmee ook indirect uw positie?
Nou, zo zou ik er niet naar willen kijken.
Maar is dat toch ook niet een beetje aan de orde? Want als wij op een gegeven moment als publiek of als grotere groep denken van ja, wat er daar besproken wordt, dat gaat niet over mij, want ik ben geen lid van die vakbond. Ja. Waarom is dat overleg tussen die vakbond en die werkgeversverenigingen dan nog van belang? Dan raakt dat u toch ook?
Dat raakt mij ook. Alleen de vraag is, wat komt er dan voor in de plaats? En daar heeft niemand een antwoord op. En het grappige is wel dat als wij erin slagen in de komende jaren om gewoon dat model, hè, dat mooie poldermodel verder vorm te geven en weer verder inhoud te geven, dan hoor je eigenlijk niemand meer.
Dan zou je ook niet wat eigen tijds moeten maken, want dat lijkt mij het punt bij de vakbonden. Is dat nou echt nog vertegenwoordiging van werknemers in de breedte?
Ja.
Of is de 50-plus die iets gaat zeggen over 20ers en 30ers?
Nou ja, kijk, het is grappig dat je het aan mij vraagt, want ik ben van de werkgevers. Maar ik stel me dan maar even op als de verdediger van de vakbond.
Dat bent u toch ook?
laat ik het zo zeggen. Ik vind het belangrijk, als je nu kijkt naar bedrijven, dan zijn er vaak 4 generaties aan het werk. Dat was 10 jaar geleden anders. Toen waren er maar 3 generaties aan het werk. Dus je hebt nu de babyboomers die in het bedrijf werken, maar ook iemand van 20. En die hebben echt wezenlijk verschillende behoeften. En waar ik voor pleit, is dat we in die cao's dus ook veel meer experimenteerruimte gaan maken voor mensen die jong zijn. Dat is ook interessant voor de vakbeweging. En als ze dan die handschoen oppakken, dan zijn ze niet alleen maar meer de verdediger van de 50-plusser, maar dan zijn ze ook de verdediger van de belangen van de jonge mensen die in de bedrijven zitten.
Het is verleidelijk om bij een 100-jarig bestaan terug te kijken, maar u nodigde, neem ik aan niet heel toevallig, tijdens uw feest ook de commissie Borstlab uit. Die heeft een tussentijdse rapportage uitgebracht over de toekomst van de arbeidsmarkt. Ja. Is daarnaar gevraagd, ook door de minister. Wat zijn wat u betreft de belangrijkste aanbevelingen die u onthoudt?
Nou, wat ik zo ongelooflijk leuk vond, was dat wij, toen wij in 2014, hebben wij voor de eerste keer een voorstel gedaan voor een basisstelsel voor sociale zekerheid voor alle werkenden. Daar is toen heel veel over gesproken. Dus hebben we maandenlang allerlei nieuwszenders hebben daar aandacht aan besteed. En dat is eigenlijk een beetje doorgegaan in de overleggen die misschien niet op de voorgrond zijn geweest. En het leuke van de commissie Borstlab is nu dat zij eigenlijk dit voorstel doen. Zij zeggen eigenlijk, we moeten veel meer naar basiszekerheden voor werkenden. Nou, denk bijvoorbeeld aan de arbeidsongeschiktheid. Daar is heel veel over te doen
voor
geweest.
Voor ZZP'ers onder andere. In het pensioenakkoord gerommeld, zeggen critici.
In het pensioenakkoord staat inderdaad, of het erin gerommeld is, dat durf ik niet te zeggen.
Kunt u mij uitleggen wat het dan te maken heeft met pensioenen?
Nou ja, kijk, zoals je allemaal weet, is een pensioenakkoord niet zomaar tot stand gekomen. Daar hebben we het net over gehad. Dus je moet ook steun verwerven bij politieke partijen. En ik kan mij voorstellen dat aan de linkerzijde er heel veel belang wordt gehecht aan dit onderwerp.
Maar dat het hooguit een aanpalend onderwerp is, daar zijn we het dan denk ik ook over eens.
Ja, maar je moet het eigenlijk iets breder. Ja. Maar je moet het iets breder bekijken. Als je naar zo'n basisstelsel zou willen, dan is arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden een heel belangrijk thema. Ik geloof echt dat wij toch een aantal basisfundamenten moeten leggen in de Nederlandse samenleving. En daar hoort arbeidsongeschiktheid bij. En ik zou het dus breder willen trekken dan alleen de ZZP'er. Maar het zou eigenlijk voor alle werkenden moeten gelden.
Maar klopt het dan dat een werkgever, waar u toch ook de directeur bent van AWVN, dat die uiteindelijk duurder uit is?
Nou ja, kijk, wat wij niet willen is dat er een soort race to the bottom komt. Dus dat de prijs van de arbeid zo laag wordt dat mensen niet meer fatsoenlijk door het leven kunnen. Dat is namelijk niet goed voor Nederlandse bedrijven en dat is namelijk ook niet goed voor stabiliteit in de samenleving. En ik geloof heel erg dat wij als bedrijfsleven in Nederland gebaat zijn bij een stabiel klimaat, want dan is er ook ruimte voor investeren en innoveren.
Maar mijn vraag was, wordt het duurder voor die bedrijven? Het antwoord erop
is ja.
En dat is niet erg?
Dat is niet erg als we zorgen dat het speelveld voor iedereen gelijk blijft.
Maar hoe legt u het dan uit aan uw leden? Want die zullen zeggen, ja, ik krijg dezelfde arbeid, ik moet er alleen meer voor betalen.
Nou ja, kijk, wij pleit al langer voor verlaging van lastendruk. Wij vinden namelijk dat de Nederlandse werkgevers op dit moment het goed doen als het gaat om het geven van loonsverhogingen aan mensen. Vandaag of morgen komen we ook weer uit met als AWVN met onze maandelijkse cao-overzichten. En dan zie je dat we langzaam maar zeker naar een heel goed loonsverhogingsplateau komen.
Gaat wel langzaam dan.
Zou die belasting op arbeid niet wat naar beneden kunnen?
Ja, wij vinden dat moet. Dus wij vinden ook, en dat stond vanochtend ook nog weer mooi in het FD, dat in dat stuk van Wimar Bolhuis, die zegt eigenlijk hetzelfde. Die zegt, ja, als je ons vergelijkt met andere landen in Europa, dan is de lastendruk veel te hoog geworden. En daar moeten we iets aan doen.
Er valt nog veel te bespreken. Gelukkig is er nog een deel 2 van dit gesprek. Zometeen meer dus.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Harry van der Kraat, directeur van werkgeversvereniging AWVN. En mijn zakenpartner is Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Wij zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Dus heeft u vragen, opmerkingen, ze zijn daar zeker welkom. Zekerheid is ook dat we nu beginnen met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is een essentieel onderdeel van het pensioenakkoord, of dat moeten ZZP'ers lekker zelf regelen?
Nou, dan zou ik toch voor het eerste gaan.
Het is goed dat bedrijven elkaar beconcurreren met extra's als sabbaticals en tekenbonussen, of dat geld kunnen bedrijven beter steken in toekomstig bestendiger zaken?
Nou, ik denk dat je niet aan ontkomt om het eerste te doen.
Nick of Simon?
Allebei.
Ja, zeg. Nou ja, goed. Daar komen we zo meteen nog op terug. We hebben het al een poosje gehad over het pensioenakkoord. En na 9 jaar verdiensten van de polder dat er nu toch iets ligt. U heeft al wel gewaarschuwd voor de afschaffing van de doorsneepremie. Zeker als je een werknemer bent in de middenleeftijd. Het leidt er volgens u, heeft u eerder gezegd, toe dat dat pensioenakkoord uiteindelijk weer op de cao-tafel terecht zou komen. Wat is daar problematisch aan?
Nou, kijk, wat vooral, en daar zou ik het eventjes over de zwaardere beroepen willen hebben, want dat is denk ik het meest interessante. De afschaffing van de doorsneepremie, om daarmee te beginnen. Daar wordt in de komende periode over gesproken, want dat heeft nogal wat consequenties voor de individuele fondsen. En dus we zullen heel goed moeten gaan kijken wat daar van terecht komt.
Heeft te maken met de populatie, de deelnemers, precies, de samenstelling daarvan?
Ja, de samenstelling ervan. En ik ga ervan uit dat de stuurgroep die hiervoor in het leven geroepen is, hier op een hele goede manier mee om zal gaan. Het tweede, de zware zware beroepen, dat komt echt op de CAO-tafel. Want daar ga je namelijk de zogenaamde RVU-heffing krijgen. Die wordt dus afgebouwd voor een aantal jaren, voor een beperkte periode.
Nog even die RVU-heffing, het is de afgelopen dagen wel vaker voorbij gekomen, maar waar staat dat voor?
Ja, het is eigenlijk een boete op het ontslaan van oudere mensen. En die boete die wordt dus eigenlijk nu verminderd tot een bedrag van 19.000 euro. Dat is het AOW-niveau. En dat wordt eigenlijk de basis waarop, in ieder geval dat verwacht ik, dat zal geen nieuws zijn, dat de vakbonden en de werkgevers het wat lastiger gaan maken en willen dat voor ouderen afspraken worden gemaakt om eerder uit te treden.
Als we nou kijken naar dat pensioenakkoord en de stuurgroep. Ik heb vorige week gesproken met een bestuurder van een pensioenfonds. Die had het ook de hele tijd over, ja, dat is een taak van de stuurgroep. Er is nog heel veel te doen voor die stuurgroep. Er is vorige week over gedebatteerd in de Tweede Kamer. En een veel gehoorde conclusie was toch, nou, fijn dat er iets is, maar er zijn toch aanzienlijk veel losse eindjes nog. Is dat zo? Hoeveel losse eindjes zijn er nog? Als we het hebben over rekenrentes, over deze kwestie, over, nou ja, bijvoorbeeld ZZP'ers en hun pensioen. Ja, wat ligt er dan op tafel?
Nou, er ligt heel veel op tafel natuurlijk. Maar het is ook waar dat er nog heel veel dingen uitgedacht moeten worden en geconcretiseerd moeten worden. Wat het goede is dat door de groep die de onderhandeling gedaan heeft en het akkoord gesloten heeft, dat die in ieder geval een aantal hele duidelijke piketpalen hebben geslagen. En dat is het krachtige en dat is het goede. En ik verwacht dat, en dat is ook wat we in de afgelopen 100 jaar telkens gezien hebben, als wij dit soort akkoorden dan hebben gesloten, dan is de uitwerking vaak ook best goed te doen. Dus ik heb daar wel heel veel vertrouwen in.
Maar de uitwerking is bijvoorbeeld, als het hier over de pensioenen gaat, voor een deel afhankelijk van waar pensioenfondsen mee mogen rekenen. Dan heb je na 9 jaar een akkoord. En misschien een dag later, of laat het 2 dagen zijn, komt de commissie Dijsselbloem met het voorstel om de rekenrente te verlagen. Meteen overgenomen door DNB, door Koolmees. Dat heeft nogal gevolgen voor de dekkingsgraad van die pensioenfondsen. Dus ook voor, gaan we de pensioenen korten of niet? Ja. Wat dacht u toen u dat ook nog weer voorbij zag komen?
Nou, ik dacht wel, de timing is wel hoogst interessant. Maar ik kan ook.
U blijft al netjes.
Interessant, ongelukkig dus.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ze dat toch gedaan hebben. Omdat als je dat onder de pet had gehouden. Vervolgens later het akkoord sluit. En je moet er dan toch nog mee komen. Dan ben je eigenlijk niet eerlijk bezig. Dus ik vond het eigenlijk wel recht voor zijn raap.
Maar het maakt ook wel duidelijk dat die akkoorden best fragiel zijn, waar Thomas ook al op doelt. Wat vind je zelf het meest spannende? Wat eigenlijk, waarvan je zegt, ja, dat moet wel echt geconcretiseerd worden, ja, maar dat is nog best spannend.
Nou, waar ik zelf, wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is dat de discussie over zwaar werk, in ieder geval met de RVU-heffing, tijdelijk wordt geparkeerd, zou je kunnen zeggen. Want waar gaat het hier om? Kijk, ik vind het heel belangrijk dat mensen in een veel eerder stadium gaan nadenken over de toekomst van hun loopbaan. En als we één ding moeten vermijden, dan is het wel dat mensen die wat ouder zijn, dus 55 plus zijn, dat die denken van nou, ik kan toch wel weer met vroeg pensioen. En wij moeten ervoor gaan zorgen dat die discussie geslecht wordt. Dus dat we veel eerder in het leven gaan nadenken over, hoe zorg ik nou dat ik de eindstreep op een gezonde, vitale manier ga halen? Ja. En die discussie die moeten we veel prominenter gaan voeren.
En daar hebben werkgevers een verantwoordelijkheid in.
Maar daar hebben ook de werknemers een hele belangrijke verantwoordelijkheid.
U zegt zelfs, er is een soort verplichting om bij te blijven. Ja. Zou er moeten zijn.
Ja, dat
waarom
is
eigenlijk? Want
dat is natuurlijk vloek in de kerk. Hè. De vakbeweging die vindt dat natuurlijk, die verplichting, dat vinden ze eigenlijk wel heel vervelend. Want die willen liever dat mensen dat zelf bepalen. Maar ik zeg dat niet voor niks. Omdat ik geloof dat opleiden, dat is niet iets wat je zomaar gaat doen. Heel veel mensen denken niet echt in de toekomst. Die denken, ik sprak pas met iemand die alles weet van breinen. En die zegt van ja, het is heel raar. Mensen kunnen heel goed achteruit kijken, maar heel slecht vooruit. En hoe leer je dan mensen toch vooruit te kijken? Dat is door ze soms te zeggen wat ze moeten doen. Dat is bij kinderen ook zo. En ik geloof dat de grote successen, als je ziet bij mensen die zich ontwikkelen, de grote successen zijn in de sectoren waar je bijvoorbeeld permanente educatiepunten moet halen.
Ja, maar is het ook niet zo dat dat makkelijker gezegd is voor mensen die al ontwikkeld zijn met een hogere opleiding, witte bordenbanen?
Dat heeft de CERF volgens mij ook in een advies gezegd, dat als je wat sneller van school komt, hè, en je was eigenlijk nooit zo van de boeken en van het leren, je ging gewoon snel werken, dat de stap naar tijdens je werk ook nog weer gaan leren wat moeilijker te maken is.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik zal toch eventjes dan een voorbeeld geven van wat minder hoog opgeleide witte bordenbanen. Ik heb zelf lang bij NS gewerkt. En daar was het heel normaal dat je gewoon elk jaar een soort bijscholing kreeg. Maar dan, om te zorgen dat je je werk gewoon goed kan doen.
Nee, maar Harry, dat noem je al een bedrijf waar dat gefaciliteerd wordt.
Ja, maar
en dat is dus superbelangrijk.
Absoluut.
En ik denk, als jij gewoon een doener bent en je zit bij een MKB-bedrijf, en een gemiddelde MKB-bedrijf heeft 6 medewerkers, die heeft geen opleidingsplan of een opleidingsfunctionaris.
Nee.
Dus hoe zie je dan die verplichting voor de werknemer? Dat lijkt me best ingewikkeld. Dus hoe gaan we dat faciliteren?
Ja. Nou, wat ik zelf heel goed vind, is dat we steeds meer werken met persoonlijke ontwikkelbudgetten. Dus dat zien we steeds meer cao's, ook sector-cao's, waar dus MKB-bedrijven onder vallen, zien we dat terugkomen. Mooi voorbeeld, wij hebben net vorige week hebben wij een mooie afspraak gemaakt met de supermarkten. Waar dus heel veel mensen werken die niet witte borden hebben. Maar gewoon werkers op de werkvloer. En die mensen krijgen dus een persoonlijk ontwikkelbudget. En wij gaan ervoor zorgen voor die 55.000 mensen die daaronder vallen, onder die supermarkt CEO, dat ze ook gefaciliteerd
aan hun ontwikkeling
kunnen gaan werken.
Maar is dat een plicht? Want u heeft zelf met AWVN ook onderzoek gedaan naar hoeveel geld er nou beschikbaar is voor scholing. Nou, dat is met 1 miljard toegenomen in 5 jaar. Het aantal afspraken in cao's is verdubbeld.
Ja.
Dus de beweging is er. Waarom, zou je dan kunnen zeggen, is er nog een plicht nodig? Het geld is er, de afspraken zijn er. Laat werkgevers en werknemers het dan inderdaad zelf uitzoeken.
Ja, maar ik vind ook dat we daar met de vakbeweging en met de verschillende geledingen over in gesprek moeten. Ik heb alleen wel willen zeggen dat er iets van verplichting gewoon nodig is, omdat we anders de stap naar echt vooruitdenken niet gaan maken. En dat is het grote alarmerende signaal wat ik wil geven.
Wat is uw laatste cursus zelf geweest?
Mijn laatste cursus, nou, een van de laatste cursussen was een opfriscursus onderhandelen.
In de praktijk, of niet?
Nee, het was niet alleen in de praktijk. Want het leuke is, wij hebben bij AWVN de zogenaamde open onderhandelingsmethodiek. Op basis van de Harvard-methode. En ik heb dat ook vorige week op ons congres gezegd. Ik zie steeds meer onderhandelaars die zich onvoldoende verplaatsen in de belangen van de ander. Die heel erg denken vanuit, ik moet gelijk krijgen.
Hmm.
Nou, dan ga je nooit tot een conclusie komen.
Wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt in die laatste cursus?
Nou, dat is dat je jezelf weer realiseert dat je zelf een mening kunt hebben, maar dat je altijd moet kijken naar wat de belangen van de ander zijn. En als je daar goed in kunt verplaatsen, dan kom je ook tot een akkoord.
We gaan tot slot niet naar Nick of Simon, maar naar Nick en Simon. We vragen namelijk aan onze eerste gast altijd naar zijn of haar favoriete nummer. En u koos voor Pak maar mijn hand van Nick en Simon.
Het een kan niet zonder het ander. Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen.
Ja, ik zie dat u zich moet bedwingen, want u zingt het uit volle borst mee als het even kan, hè?
Ja, mijn naam is Vivian, je bent 100 jaar.
Oh ja, maar jullie hebben het voor jullie eigen jubileum aangepast.
Het is wel grappig, daarom heb ik dit nummer aangevraagd. Wij hadden vorig jaar ons kerstcabaret, als een soort van aftrap voor het 100-jarige jaar. En toen hebben we een speciale tekst op deze melodie gemaakt. Pak maar mijn hand. En het leuke is, het liedje sluit af met je kan het niet alleen. En dat is eigenlijk waar AWVN ook voor staat. Altijd zoeken naar de verbinding. Altijd zorgen dat je bezig bent met vernieuwing. Maar nooit helemaal in je eentje uitzoeken. Het gaat om sociaal en goed ondernemen in Nederland.
Mooie laatste woorden van Harry van der Kraats van de werkgeversvereniging AWVN. Fijn dat u er was en tot de volgende keer. Bedrijven die met goedkeuring van de Belastingdienst geen winstbelasting hoeven te betalen. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch is het al 50 jaar aan de orde van de dag. Zometeen praten we erover door.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Grote bedrijven betalen al bijna 50 jaar niet of nauwelijks winstbelasting. V&D betaalde zelfs helemaal niets, blijkt uit onderzoek. En misschien wel het meest bijzondere, de Belastingdienst wist ervan en deed niets. Contact nu met de onderzoeker Jan Vlegeert van de Universiteit Leiden. Universitair hoofddocent Belastingrecht, welkom.
Goedemiddag.
Dit is aan het licht gekomen via onderzoek. Trouw heeft erover geschreven vandaag. En daaruit blijkt er is sprake van een constructie. Hoe werkt die constructie?
Ja, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Grote Nederlandse bedrijven, W&D, die kunnen een vestiging in het buitenland opzetten. En daar brengen ze dan geld naartoe. En dat geld gaan ze gebruiken om binnen het concern uit te lenen. En dan is eigenlijk de truc dat je de rente op het geld dat wordt betaald, die trek je af van de winst in landen met een hoog tarief. En ja, die rente komt dan binnen in in je nieuwe vestiging. En ja, daar heb je natuurlijk voor gezorgd dat dat een laag belastend land is, een belastingparadijs of een ander prettig land met een laag tarief. En die komt al laag belast binnen. En op die manier room je eigenlijk de winst af. En zorg je ervoor dat een flink stuk van de winst laag belast blijft.
Nu komen er woorden naar voren in het artikel en ook in het onderzoek ter sprake van een lek, van een constructie, van een truc. Belangrijke vraag, is dit nou legaal of niet?
Dit is wel, als het goed wordt uitgevoerd, is dit allemaal wel legaal. Je kunt overigens, als je op die 50 jaar terugkijkt, heeft deze route zich in diverse verschijningsvormen voorgedaan. De Europese Commissie heeft in 2003 over een toenmalige constructie, dat is gezegd dat het staatssteun was. Dus nou ja, ja. Dat was dan uiteindelijk Europees rechtelijk niet legaal. Maar goed, dat is weer aangepast. Toen zijn er in Nederland nieuwe afspraken over gemaakt. Nou, daar kun je nog gewoon op zetten. Sinds 2017 is het zo dat je, als je dit soort dingen doet, dan moet je niet alleen maar geld naar het buitenland overbrengen. Dan moet je ook zorgen dat de mensen die dat geld beheren, dus zeg maar een deel van je financiële afdeling, moet je dan als groot bedrijf vanuit Nederland verplaatsen naar het buitenland. En als je dat dan doet, dan kun je er waarschijnlijk wel voor zorgen dat dit allemaal binnen de grenzen van de wet is. Ja. En waarschijnlijk is het zo dat je hierover nog steeds afspraken met de Belastingdienst kunt maken. Dat valt tenminste af te leiden uit de recente brief die de staatssecretaris staatssecretaris van Financiën aan de Kamer heeft gestuurd.
Tegelijkertijd las ik in het artikel ook dat de Belastingdienst heeft geprobeerd om het lek te dichten. Hoe verhoudt zich dat dan tot het feit dat je nog steeds afspraken daarover zou kunnen maken?
Ja, nou ja, kijk, een van de stukken, dat is een oud stuk dat ik gevonden heb in het Nationaal Archief uit 1980. En dat is de directeur, directeur Belastingen, dat is een hoge man op het ministerie van Financiën. Die signaleert daar dan dat dit toch wel toen een groot lek is. En die stelt dan maatregelen voor om dat lek te dichten. En dan zie je dat er, en dat is altijd met dit soort discussie ontstaat, moeten we dat lek nou dichten? Dan levert meer vennootschapsbelasting op. Maar ja, anderzijds, ja, daar zijn ook consequenties aan verbonden. Want betekent natuurlijk ook dat de concurrentiepositie van dit soort bedrijven dan ten opzichte van buitenlandse concurrenten wellicht verslechtert.
Ja. Maar hoeveel heeft het dan de schatkist gekost? Want dat is de ene kant, hè? Ik bedoel, als je dat lek dicht, dan haal je meer belastinggeld op. Over wat voor bedragen gaat het dan?
Ja, de bedragen die we kennen, die komen uit die notitie uit 1980. Nou, dat zijn guldensbedragen en die tijd. Die zijn voor die tijd wel groot, maar niet zo schokkend hoog. De kwantificering nu, die kennen we niet. Dat zou de Kamer bijvoorbeeld eens aan de staatssecretaris kunnen vragen. De staatssecretaris verschuilt zich dan over het algemeen achter een wetsartikel dat hem verbiedt om namen van belastingplichtig en bedragen te noemen. Maar volgens mij staat niets eraan in de weg dat hij gewoon alle gevallen op één hoop gooit. En dan eens een bedrag noemt en een aantal belastingplichtigen dat hij hiervan van gebruik maakt, zodat we weten hoeveel geld hij nou mee gemoeid is.
En belastingplichtigen die er gebruik van hebben gemaakt, daar gaat het onder andere over, ik zei net V&D, maar het gaat om echt grote, bekende Nederlandse bedrijven, hè?
Ja, nou ja, kijk, dit is een bekende route. Dat is ook uit andere stukken die ik heb gebopt. Wet openbaarheid bestuur vorig jaar is er wel naar voren gekomen. Die door de echte grootste Nederlandse multinationals, dus moet je denken aan AIX en AMX-fondsen, gebruikt wordt om belasting te besparen. Dat is eigenlijk ook al wel tijdlang bekend. En Kijk, dit zijn nog niet routes die zomaar iedereen kan opzetten. Je hebt er echt wel wat mensen en enige omvang voor nodig, anders loont het niet.
U bent hoofddocent belastingrecht, maar die argumenten die politiek gezien vaak naar voren komen, hè, u noemde het net al, werkgelegenheid, kapitaal dat wegstroomt, talent behoud. Vindt u dat dat opweegt tegen het in stand houden van dit lek?
Nou, nee, ik ben geneigd om te zeggen nee. Want ik vind dat argument, dat concurrentieargument, wordt altijd wel heel erg makkelijk in de strijd geworpen. We hebben toen in de dividendbelastingdiscussie werd dat argument ook gehoord. Dat Shell en Unilever zouden onmiddellijk vertrekken uit Nederland met een hoofdkantoor als wij dividendbelasting niet af zouden schaffen. Maar ja, volgens mij hebben we dat uiteindelijk niet gedaan. En voor zover ik weet zit Shell en Unilever er nog. Dus als dat argument wordt gebruikt, vind ik wel dat het wat beter onderbouwd mag worden, zodat we gewoon kunnen beoordelen wat daar nou de waarde van is. En over het algemeen gebeurt dat niet. Er is nu een brede discussie aan de gang over belastingheffing van multinationals. Een paar weken geleden ook nog kamerdebat over gehad. De hele Kamer valt over de lage belastingen die multinationals betalen. Maar deze structuur is een van de manieren die ze kunnen gebruiken om belasting te besparen. Ja, kijk, als je als Kamer heel erg opwindt over de al dan niet lage belastingdruk van multinationals, dan zie je ook wat moeten doen aan de manieren waarmee multinationals dat trek kunnen bereiken. En dit is er daar één van.
Dank u wel, Jan Vlegeert, hoofddocent belastingrecht van de Universiteit Leiden.
Beursupdate.
Oranje, Koningsdag, Sinterklaas, Elfstedentocht, noem het maar op. 4 op de 10 Nederlanders is trots op onze identiteit. We hebben het er op deze zender ook over gehad. Het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Arend Jan Kamp van IEX Media. Waar is de beurs in dit lijstje?
Ik ben hem niet tegengekomen, jij wel?
Nee, ik moet zeggen, ik heb ook niet het hele lijstje doorgenomen. Maar zouden we wat trotser mogen zijn op onze beurs?
Nou, ik vind het wel. We hebben het natuurlijk heel vaak over Nederland als schitsland. Wij moeten het goede voorbeeld geven aan de hele wereld. Nou, bij mijn weten is er één voorbeeld waar de hele wereld inderdaad een voorbeeld aan ons heeft genomen. En dat al eeuwenlang. En dat het groot succes. En dat is de beurs. Die is hier ooit echt letterlijk op straat ontstaan in Amsterdam. En de hele wereld, op een paar obscure landjes na, noem ze zelf maar op, heeft dat voorbeeld overgenomen. En ik vind dat we daar eigenlijk best wel heel erg trots op zouden mogen zijn.
Maar je hebt nog wat missiewerk te verrichten dan.
Ja, ik denk het wel. Ja.
Ik wist het ook niet hoor, dat dat hier ontstaan was.
Nee, het is echt zo. Ik vind dat we daar best wel wat trots op mogen zijn. Maar anno nu, de beurs is niet zo heel populair, denk ik, bij het grote publiek. Hij komt in ieder geval niet in het lijstje terug.
Nee, terwijl we het hier in dit programma zeker vaak over de beurs hebben, in deze hele zender.
Ja, jullie ligt het niet.
Nee, maar de afgelopen dagen natuurlijk wel over een zaak waar veel mensen vraagtekens bij zetten, namelijk Fastnet. Toch nog even naar de waan van de dag. Wat doet Fastnet vandaag?
Het valt mee, moet je dan bijna zeggen. Min 3,5, zo rond 17,5 euro. Even ter memorie, vrijdag ging het voor 10 euro naar de beurs. Die stand heeft nooit op het bord gestaan. Het ging naar 52,50. En inmiddels is daar, het staat nu 17 euro. Dus er is al behoorlijk wat vanaf. Het is, wat dat betreft, qua koersprongen, et cetera, is dit een fenomeen dat we sinds Adyen vorig jaar niet meer hebben gezien. Laat ik het zo maar zeggen.
En hoe kijken jullie daar bij IEX naar? Want jij zei volgens mij ook op vrijdag, ik ga hier maar eens wat extra aandacht aan geven. Live tickers.
Ik heb dat zelf niet goed gedaan, vind ik, vrijdag. Ik had veel meer, ik vloor me ook echt in die prijsactie. Ik had veel meer moeten. Gelukkig deden mijn collega's dat wel. Maar met name mijn collega Nico Inberg heeft het allemaal klip en klaar uitgelegd.
Ik was niet van plan om hier tot een brief te komen, hoor.
Het is een typisch beursfenomeen. Er worden handelsspelletjes gespeeld bij Fastnet. Laat ik het zomaar even samenvatten, anders wordt het echt heel ingewikkeld. En het is een heel klein aandeel. Het gaat maar om heel weinig stukken. En dan kunnen er gekke dingen gebeuren. En die zijn er ook gebeurd. Dus ik zou zeggen, als particulier, ongetwijfeld zitten er mensen in aandelen op een exchange of wat dan ook.
Want daar heeft ook nog een notering.
Ja, en daar staat een hele andere koers op het bord dan op Euronext. Maar je kan niet even arbitreren, zeg maar, van de ene beurs naar de andere rennen. Daar zit een paar dagen tussen. Je hoort het al een beetje. Het is erg ingewikkeld. En als je niet ingewijd bent op de beurs, dan kun je beter maar even wegblijven.
Euronext moest in de verdediging, naar aanleiding van vragen van de VEB, heeft in een brief geschreven, gisteren naar buiten gekomen. Er is dan alle regels voldaan.
Ja, daarmee is voor de beurs de kous af. Ik weet niet of de AFM nog met iets gaat komen. Die kijken ongetwijfeld ook mee. Maar dat soort dingen duren meestal lang.
Laten we kijken naar die Nederlandse identiteit. We hebben een thema te pakken, denk ik. Heineken staat op een all-time high. Maar de CEO verkoopt dan weer.
Ja.
Wat is daar aan de hand?
Ja, nou, Heineken staat echt op een zucht van 100 euro. Het was leuk geweest natuurlijk met de hittegolf als ze daar op die 100 euro waren uitgekomen. All-time high wat dat betreft. Het gaat goed met Heineken. Beleggers hebben geen klagen. Alleen de CEO van het bedrijf, Jean-François van Boxmeer, die vindt dat blijkbaar ook. En die ziet blijkbaar niet zo heel veel muziek meer in het aandeel. Want die heeft 60.000 stuks verkocht. 3 keer 20.000.
Even 60.000.
60.000 keer, laat ik zeggen, 99 euro. U mag zelf uitrekenen om wat voor bedrag dat gaat. Dus met andere woorden, ja.
Maar wat zegt dit dan? Als de CEO zegt, nou, dames en heren, die vindt ik doe het in de verkoop.
Ja, dan, die vindt het blijkbaar wel even mooi geweest. Die ziet geen opwaartse potentieel meer in de koers, zoals dat zo mooi in beursjargon heet. En doet het even wat van de hand. Ja, of wij moeten een dure vakantie geboekt hebben of wat dan ook, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit soort insider trades. Hè, een CEO weet natuurlijk 100 keer meer van het bedrijf dan jij en ik samen. Als die verkoopt, dan is dat een belangrijk signaal voor de beurs. Ja, voor zoveel miljoen euro, dat is echt iets om rekening mee te houden.
Wat vind je daarvan, dat een CEO zijn aandelen verkoopt?
Nou, net wat ik zeg. Dat is een signaal,
maar niet meer dan dat. Ik kan me ook voorstellen dat je daarmee eigenlijk dat eigenlijk niet moet kunnen, of zo.
Nee.
Ja, het mag. Maar dan zit hij voor altijd vast aan zijn aandelen.
Ik zou niet weten waarom die CEO af is.
Ik zou niet weten waarom hij dat niet zou mogen. Het wordt allemaal netjes geregistreerd. Er zijn strenge regels verbonden. Hij mag ook niet altijd aan- en verkopen. Dus, maar goed, dat is even een hele andere discussie.
Nou, wel een interessante.
Maar dat geldt voor meer defensieve aandelen, zoals dat heet op het Dammerk. Unilever staat op een Otama, Wolters Kluwer, Relax. Ja, het zegt wel wat over die fondsen. Ze zijn heel erg duur geworden. Het gelden als veilige fondsen met een betrekkelijk veilig dividend. En daardoor zijn ze populair onder risico-averse beleggers. Die hebben wij obligaties. Even helemaal niets te zoeken.
Arend Jan Kamp van IEX Media heeft altijd iets te zoeken in deze studio. Zeker op woensdag.
Dank je wel.
Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. En we gaan praten over start-ups. Want veel van die start-ups die redden het niet na een jaar ploeteren. Veel gelukkig ook wel. En daarom kijken we in deze rubriek wekelijks hoe een pitchkandidaat van vorig jaar het nu doet. Vandaag is daarvoor bij ons Desmin Dekker van de politieke monitor Polpo. Welkom terug.
Dankjewel.
Vorig jaar klonk het zo.
Voor professionals die zich bezighouden met belangenbehartiging is het cruciaal om vroegtijdig op de hoogte te zijn van nieuwe informatie. Echter, het voortdurend monitoren, vinden en selecteren van de juiste informatie is een tijdrovend en inefficiënt proces. Als oplossing bieden wij Polpo. Een slimme politieke monitor die gebruik maakt van de kunstmatige intelligentie van IBM Watson om politieke informatie op context te analyseren.
Tot zover de pitch van vorig jaar. Je zegt het al heel goed, hè? Jullie zijn van belang en van toegevoegde waarde voor belangenbehartigers die het politieke debat moeten volgen en moeten kijken wat nou relevant is en wat niet.
Klopt,
dan sta
helemaal.
Je naast iemand die dat dagelijks doet en je hebt jezelf net moeten introduceren. Dus gaat er dan wat mis of niet?
Ja, misschien wel bij mij.
Ja, we proberen een aanwezigheid te creëren op social media door onder andere ervaringen van onze gebruikers te delen. Dus dat zijn klanten die met ons een recensie hebben geschreven. En we zien dat bij steeds meer organisaties, als we daar langskomen, dat ze beginnen te zeggen dat ze wel eens van ons gehoord hebben. Dus het lijkt erop dat die strategie werkt. Alleen helaas zijn we nog niet bij jullie terechtgekomen.
Nee,
maar ik geloof wel in referenties. Zo werkt het vaak. Hè? Dus niet zo goed als een tevreden klant die je aanbeveelt bij een ander.
Precies. En we zijn dus ook heel blij dat een aantal van onze klanten actief met ons de publiciteit willen instappen om dat met ons te doen. Omdat ze echt vertrouwen hebben in hoe we hun ontzien in hun politieke monitoringsbehoeften.
Ja. Want het gaat erom dat je daar op de hoogte bent waar het voor jou relevant is. Hè? Je hebt verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je wat tijd bespaart. Jullie werken vooral contextgedreven en op basis van wat IBM Watson aan uitsluitsel over geeft. Want kan ik dan ook zeggen dat als IBM Watson meer kan, dat jullie ook meer kunnen?
We hebben in IBM Watson een algoritme gemaakt dat politieke informatie op context kan analyseren. Voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld het thema mobiliteit. Je kunt mobiliteit heel erg volgen in het debat van sociale zaken en werkgelegenheid. Dan gaat het over arbeidsmobiliteit. Maar het is ook een hot topic bij infrastructuur en waterstaat. En met IBM Watson kunnen we onderscheiden of er over mobiliteit in de context van INW of in de context van SZW gesproken wordt.
In Nederland ook weten waar ze wel of niet op moeten aanhaken.
Precies. Dus precies wanneer er informatie binnen het juiste contextdomein gepubliceerd wordt, wordt dat aan onze gebruikers aangeleverd. Nou, een deel daarvan ontwikkelen we geheel in-house op basis van het IBM-platform. Als daar hele mooie nieuwe features vanuit IBM bijkomen, dan zullen we zeker kijken hoe we die kunnen verwerken in onze dienstverlening.
Hoe gaat het nu een jaar later? Laten we die belangrijke vraag niet vergeten.
Dat is inderdaad de belangrijkste vraag. We zijn gelanceerd op Prinsjesdag. Mooie datum op de politieke kalender. En op dat moment zijn we eigenlijk in betaalde abonnementsvorm doorgegaan met een groot deel van de klanten met wie we het product beta getest hebben. Dus dat zijn organisaties die ons vanaf dat moment het vertrouwen gegeven hebben om aan de slag te gaan met hun politieke monitoring.
Het gaat ook om vertrouwen. Dus noem een paar grote namen. Hè? Dan weten al die andere organisaties ook van, nou, zij gaan ermee in zee. Dus wij misschien ook wel.
Precies. En een van de namen uit de beta is de Hartstichting. Daar zijn we erg trots op dat die bij ons is gebleven. Daarna zijn klanten als Bouwend Nederland of de Nederlandse Vereniging van Banken, de Fietsersbond en het SWOF, een stichting die zich inzet voor verkeersveiligheid, hebben zich bij ons aangesloten. En wat je daaraan ziet, vind ik ook gelijk heel erg interessant. Het zijn grote belangenverenigingen als Bouwend Nederland, maar ook de wat kleinere groepen die zich echt hard maken voor een bepaald thema, zoals de Fietsersbond. En daarmee zie je dat er toch een bepaalde diversiteit in de klantengroep zit die wij van dienst kunnen zijn. En dat vind ik een mooie.
En onderzoek je dan een specifiek thema op basis van een concrete vraag?
In principe kunnen onze gebruikers zelf hun onderwerpen aandragen en dat in een bepaalde politieke context volgen. Dus alle thema's zijn daarbij mogelijk.
Maar dat doe je op basis van een vraag van een klant, neem ik aan.
Ja.
En hoe specifieker, hoe beter jij een antwoord kunt geven.
Ja, wij hebben inmiddels met heel wat klanten het traject om hun informatievoorziening erin te krijgen doorlopen. En dat is ook echt onderdeel van hoe we de propositie willen neerleggen. We gaan eerst met de klant zitten, dan leggen we uit hoe het platform werkt. Stellen we de eerste zoekopdrachten voor ze in. En eigenlijk vanaf dat moment komt direct de volgende dag de geautomatiseerde politieke monitoringsvoorziening al op gang. Dus we laten het beheerd achter.
Ik kan me toch even voorstellen, NBO Nederland, jullie weten natuurlijk exact wanneer er over het klimaatakkoord wordt gesproken.
Ja, wij volgen dat. Ja.
Zou jij behoefte hebben aan een contextgedreven analyse van een politieke monitor zoals Oppo?
Nou ja, dat doen wij dus nu zelf met mensen. En dat heeft, maar dat is even mijn eerste associatie, hè, dat daar een hele sterke menselijke component in zit. Ja. Om zeg maar te kunnen analyseren wat er gebeurt en daarnaast ook de contacten te kunnen hebben op basis van de actualiteit. Dat is mijn perceptie. Dus ik zei al even, dit was voor mij nieuw. Ik denk dat het heel interessant is dat onze Suzanne, die public affairs doet bij ons, Suzanne Elias, dat die er gewoon eens naar kijkt.
Want misschien dat lijkt me al heel erg leuk.
Nee, maar dat is misschien een hele mooie aanvulling. Maar ik denk dat menselijke ook heel erg nodig is als je het hebt over dat domein van zeg maar public affairs, lobby, weten wat er speelt, op de juiste moment invloed hebben.
Is het een aanvulling voor die bedrijven en organisaties die je nu noemt?
Ik denk dat dat het absoluut is. En ik zal ook even uitleggen waarom.
Maar is het en-en? Dus schakelen die mensen terug op het menselijke vlak, zodat ze daar minder uren aan kwijt zijn en vertrouwen ze dus meer op Polpo? Of zeggen ze nee, we houden dezelfde manuren erin en daarnaast gebruiken we Polpo?
Ons platform wordt doorgaans ingezet om de informatievoorziening geautomatiseerd op orde te maken. En dat zorgt ervoor dat de public affairs professionals die bij de organisaties werken, waaronder jouw collega Suzanne, dat die meer tijd overhouden voor de inhoud. Dus die kunnen erop vertrouwen dat wij uit de bronnen die zij willen volgen de informatie op maat aan hun aanleveren. Zodat zij juist de menselijke toegevoegde waarde van de strategiebepaling en het investeren van uren in een Den Haag aanwezig zijn, daarin kunnen steken. Dus het geeft eigenlijk een stukje ontzorging in hoe je informatie tot je neemt. Dus je hoeft niet meer allerlei websites af te zoeken wanneer iets gepubliceerd wordt. Polpo brengt je real-time op de hoogte door e-mailberichten naar de klant toe te sturen.
Toch weer aan het pitchen, heel goed. Tot slot nog even een thema dat vorig jaar aan de orde kwam en waar heel veel tech-startups, want dat zijn jullie toch ook een beetje, mee worstelen, is hoe kom ik aan de goede mensen? Vorig jaar was het al lastig om voldoende developers aan te trekken om het verder te ontwikkelen dus. Ja. Ik kan me niet echt voorstellen dat probleem nou het afgelopen jaar is opgelost.
Nee, hoe beter het met de economie gaat, hoe meer er in technologie geïnvesteerd wordt. Dus voor ons is het altijd nog een uitdaging om goede ontwikkelaars te vinden. En als er ontwikkelaars zijn onder de luisteraars van BNR, dan mogen ze zich uiteraard bij mij melden.
Vorig jaar ook al, heeft iemand dat gedaan of niet?
Nee. We zijn gelukkig wel aan de slag met een vast team. Alleen we kijken altijd naar uitbreidingsmogelijkheden daarin.
In hoeverre word je nu belemmerd door het feit dat je die ontwikkelaars dus moeilijk aan je kunt binden? Of dat ze gewoon schaars zijn?
We zouden graag qua ontwikkeling nog harder gaan. Maar het is ook altijd een afweging in hoeveel je daarin kunt investeren in het inhuren van externe expertise. Dus we willen dat graag dicht bij onze eigen organisatie houden en wel ontwikkelaars dan in dienst nemen. En die zijn moeilijk te vinden.
Desmin Dekker van Polpo. Wat minder moeilijk te vinden voor ons, komt omdat je er vorig jaar ook al was. Nou ja, blijf ons op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en ga in gesprek met NVO Nederland. Je weet niet waar het...
Dat is een gesprek dat ik heel graag aanga. Dankjewel.
Okay, tot de volgende keer. In de duurzame mobiliteit liggen de kansen voor het oprapen. Hoe en door wie dan? Dat hoor je zo meteen in de ondernemersdesk Energie.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Hoe haal je als ondernemer het hoogste rendement uit de energietransitie? Op die vraag zoeken we iedere woensdag antwoorden in de Ondernemersdesk Energie. En voor het eerst aangeschoven is Lotte Elbrink met als onderwerp vandaag duurzame mobiliteit.
Klopt helemaal, want we zitten natuurlijk midden in de energietransitie. En een van de belangrijkste kwesties die ook dichtbij komt voor veel ondernemers is het grote boze mobiliteitsvraagstuk. Want vroeg of laat zullen we toch af moeten van die fossiele brandstoffen. Alleen zijn we daar al klaar voor? Het is volstrekt logisch als je denkt, ik kan mijn zaak er niet van laten afhangen, of die elektrische auto's, die kunnen simpelweg niet ver genoeg rijden. Maar in het regeerakkoord staat dat in 2030 alle nieuwe auto's volledig emissieloos moeten zijn. En voor het zover is er genoeg werk aan de winkel, vertelde Olof van der Graag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.
Nou, het moet wel in een vrij scherpe curve omhoog. Dus als de markt klein is, dan is het percentage groei al snel wat steviger. Dus het gaat nog lang niet hard genoeg. Maar de komende jaren komen er heel veel betaalbare auto's op de weg die ook 300-400 kilometer met die accu kunnen maken. Dus als je nou kijkt, wat houdt mensen nou tegen om voor een elektrische auto te kiezen, hoor je eigenlijk steeds dingen. Twee dingen, bij particulieren, bij ondernemers precies hetzelfde. Het eerste is de prijs. Mensen schrikken nog van het prijskaartje. En het tweede is dat mensen bezorgd zijn dat de accu snel leeg is en dat ze hun bestemming niet gaan halen. Nou, dat zijn reële zorgen. En die zullen de komende jaren snel worden ingehaald door de marktontwikkeling.
Ja, de prijzen gaan al omlaag, maar volgens meneer Van der Graag moeten mensen nog wennen aan het feit dat de prijs van de auto anders is opgebouwd. Je doet eerst een grotere investering, maar daarna ga je die terugverdienen. Benzine is namelijk veel duurder dan stroom. Elektrische auto's kosten minder in het onderhoud en ze gaan ook een stuk langer mee.
Dus een benzine- of dieselauto die is meestal na 200.000, 250.000 kilometer wel een beetje op. Nou, voor zo'n elektrische auto die kan wel 500.000 tot 1 miljoen kilometers gaan maken. Dus dat ding gaat gewoon 2-3 keer zo lang mee. En daarom moet je niet alleen maar blind staren op het prijskaartje, maar moet je gewoon kijken wat kost die auto over de hele levensduur. En dan is mijn voorspelling dat die snel concurrerend gaat worden. Maar daar kan de overheid natuurlijk een handje in helpen met de belasting. Dus de overheid moet eigenlijk die elektrische auto dat laatste zetje geven om hem echt aantrekkelijk te maken voor mensen en voor ondernemers.
Het kan snel concurrerend worden, heb ik gehoord. En toch zijn er nog veel ondernemers die het niet zien zitten. Waarom dan niet?
Dat vroeg ik mij ook af. Want als het plaatje zo makkelijk gemaakt is, dan zouden meer mensen het doen, toch? Olaf van der Gaag die ziet dat anders.
Ja, mensen snappen dat wel, maar ik heb dit in heel veel markten gezien. Ook zuinige koelkasten die zijn in het gebruik goedkoper. Maar in de winkel, in de showroom, kiezen veel mensen toch voor een wat goedkopere versie. Dus dat is een heel bazaal menselijk patroon. Dat ze toch erg op het prijskaartje letten. En iets minder dat sommetje maken van wat betekent dit nou over 10 jaar. En dat laatste, daar gaan mensen denk ik wel aan wennen. En een andere ontwikkeling die daarbij gaat helpen, denk ik, is dat private lease ook voor particulieren zo in opkomst is. Dus het grootste deel van de nieuwe auto's dat in Nederland op de weg komt, dat is straks een leaseauto. En bij een leaseauto betaal je net als voor je telefoon gewoon een maandbedrag, een abonnementsprijs. En dan heb je eigenlijk veel minder last van die investeringsdrempel.
En wat ook handig is aan private lease, als de markt inderdaad zo snel gaat en de auto's veel langer mee moeten, dan zou je kunnen denken, ik wil niet dat mijn auto over 2 jaar achterhaald is en ik er nog 1 miljoen kilometer mee moet rijden. Juist bij private lease ga je een verplichting voor de korte termijn aan.
1 miljoen kilometer op de teller. Ik moet er even aan wennen hoor. Maar is dit dan al met al een goede tijd om in te stappen?
Volgens Olaf van der Graag wel. En er zijn natuurlijk nu allerlei fiscale regels die drempels wegnemen. En je weet natuurlijk nooit wat de politiek daarover bijvoorbeeld 3 jaar van vindt.
Ja, op dit moment hoor ik echt van heel veel bedrijven dat ze eigenlijk bijna tot hun eigen verrassing nog een keer goed gingen rekenen. En toen merkten dat overstappen op elektrisch nu al goedkoper was dan benzine en diesel. Dus nu is het mede dankzij de fiscus echt een heel goed moment om in actie te komen.
En dit zijn de teksten van een insider. Iemand die goed is ingevoerd. Ziet hij nog ergens een gat in de markt voor ondernemers?
Daar was ik ook heel benieuwd naar. Hij kwam met het volgende.
Ja, wat je aanziet komen in Nederland is dat we steeds meer overgaan op zon- en windenergie. De verwachting is dat we in 2030 75% van onze stroom van de zon en de wind hebben. En wat iedereen natuurlijk weet is dat de zon en de wind het niet altijd doen. En het gevolg daarvan zal zijn dat de elektriciteitsprijs enorm zal gaan schommelen over de dag heen en over het jaar heen. Dus soms zal het bijna gratis zijn en soms zal het heel erg duur zijn per kilowattuur. En wat nou het mooie is van die batterijen van die elektrische auto's, die kun je als buffer gebruiken. Dus waar ik verwacht dat een markt gaat ontstaan, dat is voor partijen die zon- en windstroom op weten te slaan als die heel erg goedkoop is en die terugleveren aan de markt wanneer de stroomprijs heel erg hoog is. Daar gaan echt nieuwe verdienmodellen ontstaan. En ondernemers die daar nu inspringen, die kunnen daar als eerste van profiteren.
Dat was Olaf van der Gaag. En wie we ook gehoord hebben is Lotte Elbrink voor een debuut. Goed gedaan.
Yes.
Eerste keertje. Vrijdag dan is Conner er waarschijnlijk weer. Waar gaan we het dan over hebben?
Ja, dat gaat over de balans tussen werk en privé. En dan waarom thuiswerken eigenlijk maar gewoon op kantoor moet gebeuren.
Thuiswerken, maar dan op kantoor. Vrijdag horen we er meer over. Dankjewel voor nu.
De Ondernemersdesk Energie wordt mede mogelijk gemaakt door Enpuls. Enpuls, baanbrekende ideeën voor de energietransitie.
BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
Ja, debuteren kan maar 1 keer, maar je kan wel 2 keer in Elfstedentocht zwemmen. Als je Maarten van der Weijden bent in ieder geval. Daar gaan we het over hebben met Marcel Beerthuizen van Big Blends, sportmarketingbureau. Elke week bij ons te gast. Welkom,
ja.
Marcel.
Ja, dankjewel. Ja, Maarten zei, als het de eerste keer niet lukt, dan kun je het gewoon nog een 2e keer proberen. Dat was wel een mooie boodschap, denk ik.
Fantastisch statement.
Ja.
Hè?
Ja, het was een fantastisch statement. Jij bent daar nou bij betrokken?
Ja, ik ben betrokken. Ja, ik ben lid van het bestuur van zijn foundation. En heb dus aan de achterkant meegedacht. Verder niet zoveel gedaan, want hij moet vooral zwemmen. Maar ja.
Nou, niet zoveel gedaan. Ik kwam op Twitter wel foto's tegen vanuit Friesland. Dus hij was daar dan ook wel, denk ik, dichtbij. Of dichtbij de start. Of misschien heb je op een andere manier ook nog die race.
Nee, ik ben bij de start geweest. Ik ben in Sneek geweest. Ik ben in Stavoren geweest. En ik ben bij de finish geweest. Het was ongelooflijk. Ja, ik ben echt wel bij heel veel evenementen geweest. Maar wat dit losgemaakt heeft, dat was eigenlijk niet normaal in heel Nederland. Als je ziet ook hoeveel geld er nu weer is opgehaald.
Ik vond het echt ook in de zin van de held van de week. Omdat hij iets doet, lukt niet en gaat het gewoon opnieuw doen. En dat vind ik, dat statement vind ik zo sterk. Daarmee geeft hij aan van, ja, weet je, je hebt gewoon een ambitie. Je gaat iets doen. Hij heeft natuurlijk geweldige publiciteit vorig jaar gehad, maar was ook zo, nou, weet je, niet gehaald. En dan gaat hij het gewoon weer doen.
Ja, ik vind het zelf onvoorstelbaar. Want je staat er op het moment dat hij het water in springt, vrijdagavond om 5:30. En dan ga je zelf, dan ga je ergens kijken en dan ga je weer verder en ben je er wel mee bezig. Maar je gaat ook slapen. En je wordt wakker en je denkt, oh, wat is hij aan het doen? Oh, jij is aan het zwemmen. Maar dan, hè, gewoon 3 dagen achter elkaar. Hij is een soort man op de maan geworden. Hij is ergens gekomen waar nog nooit iemand is geweest. Welke ultrasporten dan ook.
Maar het gaat natuurlijk in jouw vak ook om storytelling. Ik denk dat de eerste keer niet lukken, dat eigenlijk Nou, geschenken wil ik het niet noemen, maar dat komt toch ook goed uit. We kennen allemaal nog die foto met die tenen en dat hij dan, hij was ziek en uitgemergeld. Ja. Ik denk dat dat voor vorig jaar helemaal niet zo slecht is geweest. Dat ook een superman als Maarten van der Weijden een keer een grens tegenkomt.
Ja, ik weet, wij hebben in ieder geval niet zo over gedacht. Kijk, uiteindelijk is dit gewoon een goed doel en hij doet dit om geld op te halen
ik
voor onderzoek.
Ik zeg niet dat hij vorig jaar lekker had kunnen doorgaan.
Nee,
en dat hij dacht, nou weet je, voor het verhaal is het beter als ik stop. Maar...
Nee, maar we hebben het hier natuurlijk ook over gehad in het bestuur van en met Maarten zelf. Hij was eigenlijk al redelijk snel overtuigd van dat hij het weer zou moeten doen. En zeiden wij, ja, maar moet je kijken wat je allemaal bereikt hebt en dat gevoel is nooit meer te evenaren. Denk er even goed over na. En hij heeft gewoon gezegd, weet je wel, het is een goed doel, het gaat om geld ophalen. Dus of ik vorig jaar 5 miljoen heb opgehaald en dan in 2019 als het 5 ton zou worden, dan is dat ook goed voor mij. Dus het is wat dat betreft...
No goods, no glory.
Heeft hij er zo niet naar gekeken. Wat wel erg meegeholpen heeft dit jaar ook, is die meezwemmers. Hè. Dat was natuurlijk geweldig in al die plaatsen en ook in Stavoren. Waar...
Had jij je zwembroek meegenomen?
Nee, 500 mensen. Nee, ik moest toekijken.
Ik denk werkelijk omdat het zo authentiek is, dat iedereen dat zo voelt en dat het zo echt is. Dus dit heeft niemand kunnen bedenken, Thomas, dat iets mislukt en dan ga je het weer doen. Het is zo, vind ik, zo authentiek hem.
Ja,
waardoor
klopt ook.
Echt iedereen zoiets heeft van wat gaaf.
Ja, het is een prachtig verhaal geworden. Ja, zeker.
Maar moet je er toch rekening mee houden? Hè? Tuurlijk is het niks echt een uitgewerkt plan, maar je hebt vorig jaar 5 miljoen opgehaald. Dan leg je misschien ook voor deze keer wel weer een lat van vorig jaar 5 miljoen. Gaan we daar nog overheen? Is dat van belang of niet? Hebben jullie daar in de foundation over gesproken?
Ja, ja, zeker. Maar je weet dat niet. Je weet dat niet. Dus wij hebben gezegd, het maakt niet uit. Als we geld ophalen voor onderzoek, dan hoeveel dat ook is, dan zijn we daar heel blij mee. En natuurlijk is het streven om het meer te laten zijn dan het jaar ervoor. Maar er zijn mensen die dat geld moeten geven. Dus er moet wel weer iets ontstaan. En vorig jaar was er natuurlijk een enorme beleving. Maar die is er dit jaar ook weer gekomen.
En dat is wel, het doel is de baas of zo. Dat voel je bij hem.
Ja, dat is ook zo. Hij heeft er ook heel goed over nagedacht. En dat is denk ik ook mooi aan de formule. Al het geld wat wordt gedoneerd gaat 100% naar die doelen toe. Die 11 onderzoeken die er zijn. En het geld van sponsors wordt gebruikt om het evenement te organiseren. Dus er zijn bedrijven als Holland Casino, Hamilton Bright, die maken dat dan mede mogelijk. Er zijn heel veel partijen die gewoon in natura leveren.
Wat heb je nodig dan? Maarten natuurlijk, die gaat zwemmen. De foundation die daar gaat staan.
Je hebt heel veel vrijwilligers vooral nodig. Maar je moet natuurlijk boten regelen. Je moet van alles regelen daaromheen. Voedsel, allemaal dat soort zaken. En dat probeer je zoveel mogelijk natuurlijk te barteren. Maar er zit daar... Kijk, vrijwilligers krijgen geen vergoeding. Iedereen doet vrijwillig mee. Maar zeg maar de hele structuur en dat neerzetten, de website bouwen, het hele donatiesysteem, dat kost allemaal geld.
Kan dit een traditie worden op de een of andere manier? Want je kunt moeilijk aan hem vragen om ieder jaar 200 kilometer te zwemmen. Moet er om dit toekomstbestendig te maken iets veranderen in dit evenement? Of moet je het überhaupt niet ieder jaar of om de zoveel tijd willen doen? Wat denk je?
Nou, je wil het duurzaam maken, dat is heel belangrijk. Kijk, hij is wel zelf degene die dat het als eerste moet bepalen. Dus welk bestuurslid ook kan daar weinig over zeggen. Wij zijn natuurlijk wel nadenken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit duurzaam wordt en door blijft lopen? Ja, zit dat in de meezwemmers? Zit dat in een ander model? Daar gaan we de komende maanden over nadenken. En hij is er zelf een heel bepalende factor
in. Maar er is een gereden kans dat er in de zomer van 2020 weer... iets zwemmend gebeurt tussen die 11 Friese steden.
Ja, dat zou kunnen. Zwemmen is natuurlijk wel een moeilijkere sport dan hardlopen en fietsen bijvoorbeeld. Hè. Bij Alpe d'Huez zie je dat heel veel mensen meedoen. Maar nu hebben we wel een zaadje geplant. We hebben dan ook meer voorbereidingstijd. Want vergis je niet, hè, het was maar 10 maanden geleden dat hij de vorige keer in het water dook. Dus we hebben daar nu wat meer de tijd voor. En we gaan er zeker over nadenken. Ja, en die doelstelling die er is en het fundament dat nu gebouwd is, daar willen we natuurlijk op doorpakken.
Wij pakken ook weer door. Volgende week praten we verder. Marcel Beerthuis, ja, iedere week te gast. Oh, nog één dingetje dat je
natuurlijk,
wil
hè, dat mensen nog steeds mogen doneren. www.elfstedenzwemtocht.nl. En de 11 is dan 1-1.
Volgend jaar doe ik graag mee.
Oh ja, ja, jij bent van de
zwemmer.
Ja, ik
ben een zwemmer.
Ja?
Ja. Ja. Superleuk.
Staat genoteerd, is opgenomen. Je kan niet meer terug.
Nee. Ja,
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie
voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het aantal ZZP'ers in Nederland stijgt snel. En daarom komt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met nieuwe plannen. Hij wil vooral aan de onderkant van de markt zelfstandigen beschermen. Daarover praten we met een panel dat bestaat uit Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever in Den Haag, en Ton Schoenmakers van VNO-NCW MKB Nederland. En is daar verantwoordelijk voor het project De Toekomst van Werk. Mijn zakenpartner is er gelukkig ook nog altijd, Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Welkom allen. Laten we het zo actueel mogelijk houden. En dat is niet zo moeilijk als het gaat over de arbeidsmarkt. Want Sophie, er is op dit moment een overleg over de zogeheten sociale arbeidsmarkt, waar ook die ZZP-kwestie onderdeel van uitmaakt. Kamerleden mogen reageren op de plannen van Koolmees. Wat zijn op dit moment de veelgestelde vragen?
Nou, ze zijn nog maar net begonnen, dus erg ver zijn we nog niet. Maar het gaat natuurlijk ook over die ZZP-brief van Koolmees die afgelopen maandag werd gepresenteerd. En dan kun je natuurlijk bij de oppositie wel kritiek verwachten op wat daar precies in staat. Op zich, zijn streven natuurlijk die 16 euro, een minimumtarief voor de ZZP'ers. Daar is de coalitie denk ik wel blij mee, maar is dat genoeg? Dat vindt natuurlijk niet iedereen. Bijvoorbeeld bij GroenLinks zeggen ze, nou, hartstikke leuke minimumtarief, maar van 16 euro kun je niet rondkomen. En dat heeft er ook mee te maken dat het eigenlijk inclusief administratie is en acquisitie. Dus dan moet je dus dat er ook nog bij optellen. En dan verdien je misschien 11 euro per uur. Je moet je premies er nog van betalen en je pensioen. Nou, daar gaat het natuurlijk vandaag over in de Kamer. Kun je hiermee rondkomen en kun je hiermee het probleem van de werkende armen nou echt gaan oplossen?
Meneer Schoenmakers, dan zegt VNO-NCW onder andere, oh, pardon, het is niet per se een kwestie van alleen maar ZZP'ers die op die manier geld verdienen. Het is ook vaak dat ze nog een baan hebben, dat ze niet alleen afhankelijk zijn van die 16 euro per uur. Wordt dat voldoende in die discussie meegenomen?
Nou, er wordt een heleboel dingen nog niet in de discussie meegenomen. Daarom vinden wij dit voorstel ook een beetje op een vreemd moment komen. We hebben natuurlijk de discussie van de commissie Borslab, die door het kabinet is ingesteld om alles te bekijken wat met werk van de toekomst te maken heeft. Het hele arbeidsrecht, sociale zekerheid, noem maar op. En daar hoort deze discussie ook in thuis. En om er nu één dingetje uit te pikken en dat nu te droppen, dat vinden wij, laten we zeggen, dat valt een beetje uit de lucht.
Maar als u inhoudelijk moet reageren op wat er nu dan op tafel ligt, 16 euro, minimumtarief voor ZZP'ers, wat is dan uw eerste reactie?
Nou ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel over te melden. Het is lastig om dat te beoordelen als je niet weet wat er verder gebeurt met bijvoorbeeld de omstandigheden voor tijdelijke contractanten, voor uitzendwerk, voor wat er gebeurt met vaste contracten, met het ontslagrecht. Ja, hoe moet ik dan beoordelen hoe deze maatregel uitwerkt? Dus daar heb ik eigenlijk op dit moment niet zo heel veel kijk op.
Nou, dan gaan we het in het verdere afloop van die panel over andere dingen hebben.
Maar er is één ding wat wel nog raar is aan dit voorstel. We zijn de hele discussie natuurlijk begonnen over het regeerakkoord.
Waar erin staat, hè?
Daar stonden maatregelen in en die gingen over de handhaving van de loon- en premieheffing. En hoe je nou bepaalt dat iemand ZZP'er is of niet. Nu komt, dat kan allemaal niet, juridische problemen, Europees recht, noem maar op. Nu komt er een voorstel voor een minimumtarief, wat natuurlijk helemaal niks te maken heeft met de handhaving van loon- en premieheffing. Dus ook in dat opzicht vinden we het een beetje een vreemd voorstel op een vreemd moment.
Laten we het dan even arbeidsrechtelijk bekijken. Want het leggen van een bodem onder de vrije markt, dat is een punt waar de VVD op hamert. Kan en mag dat eigenlijk wel? Komt dat door Brussel heen? Meneer Houweling, komt dat door Brussel heen?
Nou, dat is een van de, denk ik, de vragen waar we in de komende periode op gaan studeren. Want dat is een grote uitdaging. Ik denk wel dat de tijd waarin we leven een andere is dan 10 jaar terug. Ik denk als je die vraag 10 jaar terug had gesteld, was het antwoord eenvoudigweg nee. Je ziet een beweging ook in Europa waarin men zich realiseert dat als je goede argumenten hebt voor stabiliteit op de arbeidsmarkt of voor een goed inkomen, er wellicht ruimte is. Maar dat is echt nog geen geloof.
Maar de minister die oppert hier iets, ook als gevolg van wat er in het regeerakkoord staat, en dat mogelijkerwijs problemen oplevert in Brussel, dat neemt hij dan voor lief? Ik kan me voorstellen dat je pas echt iets presenteert als je zeker weet
Hij neemt het niet voor lief. En ik denk dat daar ook de nuance verschillen tussen wat in het regeerakkoord stond. Van zit je onder die 16 euro, dan heb je een arbeidsovereenkomst. Nu staat er nee, je krijgt geen arbeidsovereenkomst. Maar er moet een minimumtarief van 16 euro in ieder geval gehanteerd worden. Dat was alvast één nuancering ten opzichte van het regeerakkoord. En dat lijkt onschuldig, maar dat heeft een veel grotere impact wanneer je iemand ook gelijk in een arbeidsovereenkomstjasje duwt. En waar zit het Europese aspect? Dat is eigenlijk dat als een Poolse werknemer hier zijn diensten komt aanbieden, dat we zeggen, ja, maar dat kan niet onder de 16 euro. Terwijl die Pool dan zegt, ja, maar dat is mijn asset. Ik kan juist heel goedkoop arbeid verrichten. Waar u tulpen kunt verkopen, kan ik mijn arbeidskracht verkopen. En dat is toch een mooi vrij Europa. Dat was toch de hele bedoeling. Nou, daar gaat de discussie in de kern.
We hebben toch ook in Europa te maken met gelijk loon voor gelijke arbeid?
Ja, dat is een heel mooi streven, maar die regel, en dat is een spanningsveld, staat eigenlijk haaks op de vrije markt. Hè, waarin we zeggen, nee, dat is juist een mooi...
Maar dat principe, daar kun je ook over twisten trouwens, maar goed, dat principe dat geldt vooral voor mensen die een arbeidsovereenkomst hebben.
Exact.
Dus als je dat geldt niet voor zelfstandigen. Je geldt in mindere mate voor zelfstandigen.
Nee, in de Europese discussie wordt dat vooral toegespitst op mensen die een arbeidsovereenkomst hebben.
Als we het over die ZZP'ers hebben, dan gaat het heel vaak over de onderkant. Maar nu dan toch ook de bovenkant. Want ZZP'ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, die krijgen weer meer vrijheid, worden vrijgesteld van allerlei premies. Is het gek dat er daar dan hele andere regels gaan gelden?
Ja, dat is op zichzelf, dat moet wel uitgelegd worden, ja. Maar wij vinden het wel goed aan dat idee. Dat, kijk, wij vinden dat wat partijen zelf willen, waar ze voor kiezen, de vorm waarin ze willen werken, dat die een grotere rol zou moeten spelen in het toekomstige arbeidsrecht. En hier krijgen mensen dus de keus om te zeggen, ja, ik wil in de vorm van een ZZP-relatie werken. En dan is het niet zo dat iemand anders kan zeggen, ja, maar goed, jij loopt iedere ochtend op dezelfde tijd binnen en dan word je door de portier goeiedag gezegd, dus je hebt eigenlijk een arbeidsovereenkomst. Nee, wij willen dit als een ZZP-relatie uitvoeren, daar kiezen wij voor en dan respecteert de wetgever dat ook. En die gedachte vinden wij wel een hele positieve in de discussie voor de toekomst.
Ik snap dat die gedachte aantrekkelijk is. Tegelijkertijd kan je dat eigenlijk alleen maar doen als je daaromheen, en zo begon net ook de heer Schoenmaker, van je moet eigenlijk naar het totaalplaatje kijken van arbeidsrechtelijke bescherming. En als je dit element er los uithaalt, dan gaan we zo meteen zeggen, we gaan zelf beslissen of je wel of geen werknemer bent.
Daar ben ik het mee eens. Daarom is ook dit, op dit moment van de discussie, zou je kunnen zeggen, een raar moment om dit voor te stellen.
Maar er zit ook een financiële component aan al die voorstellen. En waarom we het hierover hebben, namelijk de betaalbaarheid van sociale zekerheid. Dan zegt Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA en ook lid van die commissie Borstlab, dat als je heel coulant wordt tegenover mensen die heel veel geld verdienen, dat ook veel belasting en veel premie gaat schelen. Hoort dat thuis in deze discussie, die opmerking?
Nou, ik heb dat gelezen en ik snap wat hij zegt. In de kern, als je hem zo presenteert, klopt dat in zekere zin. Want mensen kunnen zelf bepalen of ze wel of geen arbeidsovereenkomst hebben bij een hoog tarief. Kiezen ze daar niet voor, dragen ze niet bij aan het collectief. Maar ze maken ook geen aanspraak op dat collectief. Maar ik denk dat in het voorstel iets anders staat. Daar staat namelijk, dit kan maximaal een jaar. En daarmee is denk ik de vrees van nu gaat opeens grootverdienend Nederland zich massaal als ZZP'er op de markt aanbieden waar ze voorheen werknemer waren. Dat
ligt niet voor de hand.
Dat ligt veel genuanceerder. Ja. Want als ik 15 jaar lang hoogleraar arbeidsrecht opeens ga zeggen, nou, de afgelopen 15 jaar doe ik dat als ZZP'er. Of de komende 15 jaar doe ik dat als ZZP'er. En ze zeggen, nee, na een jaar is diezelfde onzekerheid weer terug. Dus ik denk dat wel met de korreltjes hout kan worden genomen.
Sophie, gaat het daar in Den Haag vooral over die onderkant of komt die bovenkant, van die 75 euro per uur verdienende ZZP'er ook nog aan de orde, denk jij?
Nou, ik denk dat daar ook nog wel over gesproken gaat worden vandaag. Of dat inderdaad eerlijk is. Of je de hele middenmoot ook niet wat meer vrijheid zou moeten geven. Die kunnen trouwens ook wel zo'n verklaring krijgen. Dus de mensen die zeg maar tussen de 16 euro en de 75 verdienen.
Verreweg de meeste mensen waarschijnlijk.
Ja, dat gaat voorbij over heel veel mensen. Maar die moeten dan via die webmodule die Koolmees aan het bouwen is, moeten ze dan eerst aantonen, of dat moet de werkgever aantonen, dat die inderdaad niet in dienst hoeft. Hè, dat die inderdaad ZZP'er is. Dus het is trouwens wel een beetje een probleem, hoor, die goed verdienende ZZP'ers in Den Haag. Als je ziet bijvoorbeeld hoe moeilijk de overheid, de Belastingdienst, aan ICT'ers kan komen, die willen allemaal niet in dienst. Die willen wel op een jaarcontractje komen werken tegen een gigantische prijs. Maar dat soort mensen zijn ook niet aan te slepen bij Defensie, de veiligheidsministeries en ook bij de Belastingdienst. Dus ik denk wel dat daar ook hier wel wat problemen zouden kunnen ontstaan.
Toch nog even terugkomend op wat je net zei. In één zin, namelijk ZZP'ers en webmodule. Snap jij dan dat ik denk, ja, dit is een recept voor een ramp?
Nou, ze zijn ook nog aan het testen met
die module.
En hij zou eind dit jaar afkomen, maar volgens mij gaat dat niet lukken. We krijgen nu na de zomer een update. Ja, het schijnt heel erg ingewikkeld te zijn. Dat zei Koolmees afgelopen maandag. Dus ik heb inderdaad ik ben nog niet gerustgesteld dat die webmodule nou het ei van Koolmees of van Columbus gaat zijn.
Maar laten we eerlijk zijn. Kijk, die webmodule is niet meer dan een hulpmiddeltje om vooraf zekerheid te krijgen over wat is dit nu voor type arbeidsrelatie. We hebben in feite al zo'n instrument, dat heet modelcontract. Nou, dit voegt nog iets toe aan de mogelijkheden om vooraf zekerheid te krijgen.
Maar die modelovereenkomsten, dat was er ook niet over één nacht ijs geregeld?
Dat is heel lastig. En waar natuurlijk altijd de crux van de discussie uiteindelijk ligt, is, je kan van alles invullen, je kan van alles op papier vaststellen. Maar de echte toets is, hoe werkt het nu in de praktijk? En is de praktijk niet helemaal in overeenstemming met wat je in de webmodule hebt gezet, dan heb je kans dat de Belastingdienst toch zegt, ja, sorry, maar dit is toch een arbeidsovereenkomst.
Dus heeft de Belastingdienst dan voldoende mensen nog in dienst, al dan niet ingehuurd of niet, om dat te controleren?
Dat doen ze dan met die hoogtarief ZZP'ers.
Ja, precies. Ja, dat is heel duur.
Wordt er nou voldoende met ZZP'ers zelf over dit onderwerp gesproken? Want het roept bij mij een beetje hetzelfde op als wat Thomas aangeeft. Nou, wie krijgt hier straks de ellende van? De ZZP'er.
Nou, wij hebben zelf, VNO-NCW en MKB Nederland, hebben een alliantie met PZO Nederland. En ZZP Nederland is daar ook bij betrokken. En wij hebben een platform ZZP, waarin de ZZP-organisaties samen met branches die veel ZZP'ers gebruiken in een overleg zitten om dit allemaal te bespreken. Dus wij zijn iedere dag, de directeur van PZO Nederland zit in de Malitoren bij ons op kantoor. Dus we zijn heel nauw in contact met de ZZP'ers.
Zometeen praten we door over de arbeidsmarkt van de toekomst. Is er sprake van een heldere visie of strompelen we van plan naar plan?
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
In BNR Zaken doen gaat het over nieuwe ZZP-plannen die we bespreken met een panel bestaande uit Ruben Houweling, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever in Den Haag, en Tom Schoenmakers van VNO-NCW MKB Nederland, verantwoordelijk voor het project De Toekomst van Werk. Mijn zakenpartner is Maria van der Heijden. En we kunnen niet over de arbeidsmarkt praten zonder de commissie Borstlap te noemen. Is ook eerder in dit programma gebeurd toen Harry van der Kraats van de ABVN te gast was. En die commissie, meneer Houweling, die is zich rotgeschrokken van de verhouding vast-flex.
Dat klopt.
Nou, vraag ik me af waarom dat is gebeurd. Want we weten toch al heel lang dat die arbeidsmarkt flexibiliseert. Dat flexibiliteit een toverwoord is. Dus van waar de opwinding?
Ja, de commissie Borstlap heeft onderzoek gedaan en aan de OESO gevraagd om nog eens goed Nederland tegen het licht te houden. En uit dat rapport kwam het beeld van, er is wel toch wel heel wat bijzonders aan de hand. Want in heel Europa is de arbeidsmarkt aan het veranderen en flexibilisering. Maar toch zien we percentages in Nederland die aan alle kanten hoger uitschieten dan in de rest van Europa. En daar maken we ons zorgen over. En dat is de reden waarom Borstlap ook zegt, het is 2 voor 12. We moeten wat doen.
Waarom is het 2 voor 12? Wat is er erg aan het feit dat er veel ZZP'ers zijn, dat die arbeidsmarkt flexibel is? Waarom is dat alarmerend?
Nou, dat is denk ik alarmerend, omdat de regelgeving, zo begon Ton Schoenmakers net ook, als je niet kijkt naar het totaalpakket en je houdt aan de ene kant de regelgeving die geënt is op werkgevers-werknemers uit 1907, en aan de andere kant zie je een groeiende groep die buiten die bescherming valt, geen arbeidsongeschiktheidsrisicoafdekking heeft, geen instituut voor duurzame ontwikkeling, scholing, onboarding. Geen risico's voor pensioenen die misschien wat anders zijn geregeld of helemaal niet zijn geregeld. En je ziet een groeiende groep mensen die in die risicocategorie zitten. Dan zeggen we nu, omdat het goed gaat met Nederland en het zonnetje schijnt, zeggen, nou, er is niks meer aan de hand, dat is gewoon ondernemerschap, geweldig. En bij een eerstvolgende recessie kan dat opeens 3 keer sneller de downward spiral bereiken. En daar moet je op voor sorteren.
Maar als ik hoor, arbeidsongeschiktheid, pensioenen, allemaal eigenlijk sociale kwesties die in dat tarief verwerkt moeten worden, dan kan het niet anders dan als we dat gaan organiseren, dat voor werkgevers duurder wordt, of niet?
Nou, laat ik vooropstellen, het gaat niet alleen maar over die tarieven en die directe kosten. Het gaat ook over risico's van ziekte die de werkgever draagt. Het gaat, dus waar leg je die risico's neer? Het gaat over ontslagrecht. Het gaat natuurlijk over de mogelijkheden om flexibele arbeidstijden te hanteren. Al die dingen. Het gaat over arbeidsomstandigheden, het gaat over al die dingen. Daarom is het ook echt zo belangrijk om dat totale plaatje te hebben. En ik vind in de commissie Borslap, in hun eerste verhaal, en ook bij de OESO, kijk, je kan statistisch zeggen, wij flexibiliseren harder dan de rest van Europa. Alleen flexibilisering en flexibele arbeidsrelaties, dat is een containerbegrip.
Want we flexibiliseren waarschijnlijk harder omdat we het fiscaal aantrekkelijk gemaakt hebben.
Nee, maar we flexibiliseren. Kijk, dan heb je het dus over niet alleen maar over ZZP'ers. Je hebt het ook over uitzendarbeid. Je hebt het over tijdelijke contracten. Je hebt het over payrolling. Je hebt het over contracting. Je hebt het over allerlei soorten van. En al die vormen hebben hun eigen voordelen voor de arbeidsmarkt en voor de mensen. En ze hebben ook rafelrandjes. En wat wij nu heel belangrijk vinden is dat we heel precies zijn waar de problemen nou zitten. En dat we niet heel in het algemene alarm roepen, wij flexibiliseren te veel. En dat ontbreekt tot nu toe in al die analyses. Pel nou eens die ui af van al die verschillende vormen die we hebben en de eventuele problemen die ze kunnen opleveren en zoek daar dan gericht oplossingen.
Maar begrijp ik hieruit ook dat u niet kunt zeggen dat we te veel flexibiliseren? Nee. Want vast, minder vast, flex, minder flex, dat is al jarenlang een motto.
Ja, klopt.
Daar kunt u dus eigenlijk niet zo goed mee uit de voeten.
Jawel, kan ik wel zeker mee uit de voeten. Alleen we zijn die stelling hebben we nog niet genoeg kunnen uitwerken in regels die goed werken. Hè. De wet werkenzekerheid, nu weer de wet arbeidsmarkt in balans, die proberen dat precies dat allemaal te bereiken. Alleen, we moeten vaststellen dat dat niet werkt. En hoe komt dat? Hoe komt dat vooral omdat wij hele nieuwe omstandigheden in de arbeidsmarkt, waar Ruben Houweling ook op wees, en een toekomst die er nog anders uitziet, proberen te vatten in oude systemen. En dan gaat. Ja,
maar de oude systemen, die wetten die u noemt, de wet arbeidsmarkt in balans en daarvoor de wet werk en zekerheid, die zijn natuurlijk bedoeld om die modernisering een vorm te
niet
geven.
Genoeg. Niet genoeg.
Ik denk in aanvulling hierop, ik denk dat de wet werk en zekerheid een wetswijziging is geweest waar misschien aan de voorkant heel veel van werd verwacht, maar eigenlijk door alle deskundigen werd gezegd, dit is een antwoord op een jaren 80 probleem. Ja. Denk niet na over de toekomst waar natuurlijk de WAP, de wet arbeidsmarkt in balans, is eigenlijk een lichte correctie op die WWZ. Commissie Borslap is nu aan het denken. En wat ik mooi vind is, als je kijkt naar het ABVN-congres van vorige week, de commissie Borslap, het project Wetboek van Werk, hè, van Vaan VVA, wat vorige week ook is gelanceerd. En je ziet eigenlijk al die gedachten, die wijzen wel één bepaalde richting op. En dat stemt mij eigenlijk wel positief. Dan kan je zeggen, daar moet je op wachten. Dat is ook verstandig. Aan de andere kant, dat zijn grote wijzigingen die worden voorgesteld. Dat doe je niet in 2, 3 nachtjes slapen. Daar gaat tijd overheen. En dat je ondertussen, dus in die zin ben ik misschien wat positiever gestemd, en dat je ondertussen probeert met een klein snelverbandje al iets te doen. Het kan misschien niet het beste verbandje zijn, maar dat er iets gebeurt.
Wat is dan die grote richting, nog even? Hoe duid je die?
Nou, die grote richting, heel kort en goed. We hoorden het net ook al. Eigenlijk is het gek dat stel de waarde van arbeid centraal. Dat klinkt even wollig, maar eigenlijk zou het niet moeten uitmaken als ik hier sta als werknemer en ik struikel zo meteen hier over een kabel omdat die niet vast ligt en ik breek mijn been. Dan moet de werkgever zeggen, ja, dat was jouw verantwoordelijkheid, had je moeten doen. Nu staat u naast mij en zegt, dat doe ik als ZZP'er, maar we staan hier allebei hetzelfde werk te verrichten. En als u struikelt, zegt, ja, dan gelden er andere set regels. Terwijl ik moet zeggen, nee, dat moet je omdraaien. Wie is er verantwoordelijk voor deze ruimte? Wie moet die bescherming hebben? En tegen welke bescherming? Iets als arbeidsongeschiktheid.
U zegt, dat moet je uit het arbeidscontract halen.
Dat klopt. De commissie Wetboek van Werk zegt, we hebben Eigenlijk moet je zou bijna terug moeten gaan naar 1907. Die wet was steengoed, want die regelde de verhouding tussen de werkverschaffer en de werker. Maar niet al die sociale zekerheid die langzaam maar zeker in die arbeidsrelatie is gestopt. Ja. En dat is denk ik ook de opmerking, een van de opmerkingen die collega Ton maakt van, ja, daar moet je toch ook wel goed naar kijken. Hè. Ja,
opmerkingen worden, nog naar Den Haag. Want er is één iemand verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. En dat is minister Koolmees. Die heeft die wet arbeidsmarkt in balans een tijdje terug gepresenteerd. Toen zeiden ja, werkgevers en werknemers, ze zijn allebei ontevreden, dus ik heb mijn werk goed gedaan. Een vraag over wat gaan we dan doen met de ZZP'ers, die ook een beetje vooruitgeschoven heeft. Hè. Daar moest inderdaad nog een commissie over praten. Sophie, krijgt hij hier nou koppijn van, of heeft hij denk je zelf ook het idee dat hij op de goede weg is?
Nou, ik denk dat hij wel denkt dat hij een visie heeft. En die lijkt wel een beetje op de visie van de commissie Borslap. Dus inderdaad, die flexwerkers beschermen. Meer sociale rechten, misschien hetzelfde sociale vangnet. Hij wil daar wel naartoe bewegen. Maar en dan ook gaat hij natuurlijk de commissie Borslap, dat gaat hij allemaal meenemen in zijn toekomstig beleid. Maar hij zegt, het gaat nog 5 tot 10 jaar duren. En tegelijkertijd...
Sorry?
Ja, die hervorming van de arbeidsmarkt waar hij nu aan begint. Dus dit is dan een eerste stapje.
Rutte 6 zitten we inmiddels, ja.
Ja, als die dat dan ook nog willen. Ja. En tegelijkertijd maakte hij zich wel afhankelijk van de polder. Dat deed hij ook met het pensioenakkoord. Dat heeft 9 jaar geduurd. En nu is natuurlijk ook de vraag, krijgt hij dan die werkgevers en de ZZP'ers en iedereen en de bonden op één lijn hierover? Dat zou hem ook nog wel eens tegen kunnen werken, denk ik. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Vervolgens maakte hij zich ook nog zorgen, en dat is ook een langetermijnvisie, over de hele platformeconomie, de Uber-chauffeurs, de deliveries. Dus daar heeft hij eigenlijk ook helemaal nog geen antwoord op. Dus hij heeft een visie, maar met hele kleine stapjes. En het gaat nog heel lang duren.
Ja, 5 tot 10 jaar, Ton Schoenmakers. Dat is een lange tijd. We hebben het al gehad over hoe lang het inmiddels al duurt. En dat die arbeidsmarkt voortdurend in verandering is. Dat we eruit gaan van hele oude wetten, hele oude bepalingen. Ja. Als hij dan dit soort termijnen voorbij hoort komen, 5 tot 10 jaar, wat denkt u dan?
Nou ja, ik sta er niet van te kijken, want het ingewikkelde is, als je aan een draadje begint te trekken in dit stelsel, dan gaat alles bewegen. Dus het is vreselijk complex. Maar wat heel belangrijk is, is als we met elkaar nu in ieder geval hebben vastgesteld welke richting het uit moet. Dat is al een hele grote stap. En daarmee zouden we op heel veel landen al een flinke voorsprong hebben, denk ik. En er is één ding wat ook buiten al die regelgeving om enorm belangrijk is en vandaag moet starten. En dat is het punt van scholing en ontwikkeling van mensen over de hele loopbaan heen. En daar wil ik ook best van zeggen dat we daar als bedrijven ook echt een zware verantwoordelijkheid hebben. En dat zou wel eens de nieuwe zekerheid kunnen zijn van de toekomst. Dat mensen vertrouwen kunnen hebben. Ik kan altijd vooruit op die arbeidsmarkt. Want ik ben voortdurend met hulp van mijn werkgever en van anderen op een goede manier.
Harry van der Kraats heeft hier 1,5 uur geleden gezegd dat het zou verplicht moeten worden voor werknemers.
Ja, ik weet dat hij daar zo over denkt. Dus,
hoe denkt u erover?
Ja, weet je, ik denk dat je moet doen wat helpt. En als dat helpt, dan moet je dat zeker doen. En Harry zegt altijd, ja, soms moet je je kinderen ook gewoon tot iets dwingen, al vinden ze het niet leuk, maar iedereen weet dat het gewoon moet. En dan moet je daar ook een beetje een schop onder hun kont kunnen geven. Dus ik denk dat iets van dwang. Maar weet je, dat is natuurlijk nooit waarmee je het gaat redden op dit gebied. Hè?
Je moet ook met zachte dwang gaan optreden, want we zijn aan het einde gekomen van dit panel. Ja, het is toch zo. Ruben Ouweling was hier, hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sophie van Leeuwen vanuit Den Haag, politiek verslaggever van BNR. En Ton Schoenmakers van VNO-NCW MKB Nederland. Mijn zakenpartner Maria van der Heijden, het ging weer snel voorbij, hè?
Zeker.
Fijne vakantie.
Dank je.
Ik zie jou daarna weer terug, graag. Morgen is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. Dan zijn we te gast op de Wageningen Universiteit. En die heeft met One Planet grote landbouwambities om wereldwijd 10 miljard monden te voeden. Rector Magnificus Arthur Mol is te gast. Dat allemaal morgen. Zometeen eerst onze dagelijkse podcast Newsroom. Veel plezier daarmee en tot morgen.